The End of the Haze, een podcast met Wim van den Einde en Kevin Haten.
En we zijn live. Hey Kevin!
Dag Wim, goedemiddag.
Goedemiddag. Hi. Ik heb iemand meegebracht vandaag.
Ja, dat was onze eerste keer dat we eens met een gast gingen proberen. Ja. En I knew just the guy.
Oké. Okay.
ja, absoluut. Ik heb Davy Roziak bij. Davy Roziak is eigenlijk een klein beetje insta-famous. Allee, toch redelijk bescheiden insta-famous. Als zaakvoerder van Peace. Een vegan cinnamon roll zaak in Hasselt. Die sinds, denk ik, hoeveel jaar, Davy?
2 jaar. We zijn de winkels begonnen in 2018. Juni 2018.
En sinds 2 jaar... Ja, bezig is in Hasselt en ja, een hele evolutie heeft doorgemaakt sindsdien. Maar daar gaan we het vandaag zeker nog verder over hebben. Dus ik zou vooral gewoon even een hele warme welkom willen geven aan Davy. Dag Davy.
Hey, goeiedag mannen. Dank je wel dat ik erbij mag zijn. Ik vind het een beetje spannend, maar ik heb er wel zin in.
Ja, wij ook.
Ja, voor ons is het ook spannend, omdat we nu voor het eerst met een gast samen zitten en we worden...
Ja, het wordt gefilmd.
Het is echt nieuw.
Nog eens een kijk achter de schermen, we hebben een nieuwe setup nu. Met 3 man in mijn bureau was te klein, social distancing gewijs en al. En nu staan we in de gym. Ja. Ik sta, ga daar zitten.
Ja.
Dus ja, spannend. Allemaal nieuw proberen, vooral de camera. We gaan zien hoe dat loopt, hè?
Ja, yes. Inderdaad.
Dus ik had het al gezegd, Davy is zaakvoerder van Peace samen met zijn vrouw. Een power couple dat samen een zaak heeft. En misschien dat het beste is dat jij gewoon eens vertelt wat Peace juist is.
Peace is een zaak, ja, inderdaad. Wij verkopen en maken plantaardige cinnamon rolls. Dus kaneelrolletjes, volledig vegan. We zijn daarmee begonnen... Vanuit het idee van, kijk, wij geloven echt dat plantaardig eten, of meer plantaardig eten, dat een voordeel kan hebben voor onze moderne westerse maatschappij.
Ja.
En wij hebben dus een aantal smaken, die kun je online bestellen, en we hebben een winkel in Hasselt.
Ja.
Ja.
En dat loopt goed?
Dat loopt goed, ja, met horten en stoten. Wat ik vooral geleerd heb, is dat ondernemen niet vanzelfsprekend is. En mm-hmm. dat een heel groot leerproces is, absoluut wel. Ja.
Ja. En zet jij zelf ook vegan, Davy? Of is dat gewoon een commercieel...
ik ben voor 95% vegan. Ik denk dat ik voor de echte diehard vegans niet vegan genoeg ben.
Ah, leg uit, want...
En voor de omnivoren ben ik gewoon die vegan. Als ik naar mijn calorieëninname zou kijken, dan denk ik dat ik voor 95% mijn calorieën vanuit plantaardige bronnen haal. En, mm-hmm. en af en toe eet ik ook gewoon nog... kaas of dingen waar melk in zit.
Ah, maar geen vlees?
Geen vlees, nee.
Nee, geen vlees of geen vis. Maar goed, ik probeer daar ook gewoon een beetje fluid mee om te gaan. We zien wel.
Ja. Ja.
En wat was de reden om vegan te gaan, als ik vragen mag?
Goh,
omdat ik ga even een background check. Ik ben absoluut het tegenovergestelde van vegan, laat ons zeggen.
Ja.
Ik heb zelfs een tijdje net het carnivore dieet geprobeerd. Mm-hmm. Dat was in maart, maar toen is corona begonnen en toen leek het me niet optimaal om heel veel geld aan vlees uit te geven, okay. om enkel vlees te eten. Dus ik heb het even geprobeerd, een paar weken. Dat ging goed, maar ik ben altijd een vleeseter geweest. Dus vandaar mijn vraag van... Ik heb ook niks tegen vegans, laat dat duidelijk zijn van het begin. Ik wou gewoon weten, waarom zet je vegan gegaan?
Oh, ik op dat moment daarin verdiept je, mezelf daarin verdiept. En dan, ik vond dat er heel wat argumenten waren. Ik ben niet zo gemakkelijk te overtuigen. Maar op een moment vond ik dat er zoveel argumenten waren om het te proberen, dat ik dacht van goed, ik ga het proberen. En de argumenten zijn eigenlijk vrij eenvoudig. Hè. 1, voor een deel voor gezondheid, alhoewel ik daar vandaag niet meer 100% van overtuigd ben. En een tweede deel is dierenleed. Als we blijven dieren eten op de manier waarop we dat doen en in de hoeveelheid dat we doen, ja, dan beseffen we aan die prijs dat die dieren moeten afzien. En een derde punt die ik eigenlijk vergeten ben, is... het milieu, de impact. Ja. Het is makkelijker om een plant te kweken en die plant op te eten, dan om een plant te kweken, die plant te gaan vervoeren naar dieren, die dieren die plant laten eten, die dieren op te laten... Ja, je snapt wat ik
wil zeggen. Ja.
En hoe lang heb je die levensstijl al?
Goh, ik denk nu... Ik denk 3,5 jaar. En vegetarisch 4 jaar. Het is eigenlijk vrij snel gegaan. Het is eigenlijk van vegetarisch en dan is het eigenlijk vrij snel gegaan naar vegan. Ja.
En hoe hoe heb je je geadapteerd? Want ik veronderstel, als je de volledige switch maakt, dat je dan toch je volledig moet heruitvinden in de keuken, eigenlijk.
Ja.
Hè? Nee?
Ja, absoluut. Ik denk dat ik van nature uit geluk heb. In dat opzicht, ik kook graag. En mensen zeggen ook wel dat ik lekker kan koken. Mm-hmm. En dan is het geen grote uitdaging om te zeggen van ik ga andere gerechten proberen te maken. Nu, ik ben degene die thuis het voorstel gedaan heeft van kijk mannetjes, ik wil graag vegetarisch eten, want het begon met vegetarisch eten. Maar ik heb gezegd van goed, ik kan het alleen als gezin doen. Ik zou het heel moeilijk vinden, ik ga vegetarisch eten en zij liggen voor mij een biefstuk of zo te bakken. Dat zou ik moeilijk gevonden hebben. Ze hebben dan gezegd van goed, we gaan dat proberen. Maar in het gesprek hebben we gezegd van de voorwaarde is dat we lekker zullen eten.
Ja.
Zodra wij het gevoel hebben van is het de hele dag wortelen en sla te eten, en dan stoppen we ermee.
Ja.
Want het was niet de bedoeling dat we op dieet gingen.
Ja.
Het was de bedoeling dat we zouden de plantaardige keuken zouden ontdekken.
Ja.
En dan heb ik een boek gekocht van Jotam Ottolenghi, Plenty. En toen heb ik zijn mijn ogen eigenlijk echt opengegaan van wauw, wat is er allemaal mogelijk als je graag kookt met plantaardige ingrediënten.
Ja.
Dat is echt fenomenaal. Er zijn voor mij echt wel, mijn ogen zijn echt opengegaan over hoe lekker dat eigenlijk groenten zijn en hoe lekker dat je ze kunt klaarmaken.
Mm-hmm.
En besef ik eigenlijk dat wij hier in België of in Vlaanderen in ieder geval, dat wij daar geen cultuur rond hebben rond lekker groenten klaarmaken.
Ja.
Dat gaat hier over sla, wortel, tomaat en dan hebben we het echt ver gehad.
Ja.
Dus dat was wel een hele ontdekking. Ja.
Ja. En zeg jij de grote chef thuis of is dat een wisselwerking?
Dat is een wisselwerking. Ik denk, mijn kracht zit erin, wanneer Els zegt, er is niks in huis, dan zet ik nog altijd een fantastische maaltijd op tafel.
Ja.
Ik heb geen recept nodig. Ja. Geef mij gewoon een aantal ingrediënten en ik kook iets heel lekker.
Ja.
En Els, haar kracht is gewoon, ze kan een aantal klassiekers gewoon heel goed maken.
Ja. Ik ben ook van het type een recept en ik wijk daar geen millimeter van af.
Ah ja, oké. Okay, ja, ja.
Dus,
Ik kook zelf ook wel. Ik experimenteer soms wel, maar nu niet dat ik daar zoveel over nadenk. En dat vind ik wel fijn dat je dat zegt, van we willen vegan gaan. Maar het moet wel lekker zijn. Want, en ik denk ook, je zegt van oké, voor gezondheid. En dat is ook mogelijk, denk ik. Maar het is iets waar heel veel werk in kruipt. Hè? Want als je nu zegt van, ik ga vegan worden. Ja, als je alle dagen fritten en pasta eet, ben je ook vegan.
Absoluut.
Maar dan is het absoluut niet voor het gezonde te doen. Dus ik denk, als je gezond eten sowieso vraagt altijd planning. Maar ik denk, als je vegan wilt gaan, dat het iets meer planning vraagt. En dat is wel de moeilijkheid, denk ik, voor veel mensen om vegan te worden voor gezondheidsredenen. Net dat je dan die planning moet doen. Want je moet toch wel kijken dat je genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt en zo. En ja, als je er niet naar geen planning gaat maken, ga je snel vervallen in altijd dezelfde gerechten. Wat dat ook is als je vlees eet. Hè. Ja. Ik bedoel, dat gaat ook, daar moet je gezond eten, moet je altijd over nadenken.
Ja.
Maar ik denk met vegan inderdaad dat je net iets meer moet plannen en nadenken van wat gaan we nu eten.
Ja.
Ik denk
als je gezond vegan wilt eten, ik denk zolang je de wegblijft van de bewerkte producten.
Ja.
En je eet gewoon je calorieën. Dat je eigenlijk bij vegan eten weinig fout kunt doen.
Ja, maar daar zeg je het. Ik blijf van bewerkt eten. En dan, dat wil je dan vragen.
Ja.
Tegenwoordig, het laatste jaar, die een Impossible Burger, dat is opgekomen.
Ja.
Wat is uw mening daarover?
Oh, ik heb ze ondertussen 3 of 4 keer geprobeerd. De eerste keer was werkelijk verschrikkelijk. Maar dat was ook een manier van klaarmaken. Het was gewoon heel slecht klaargemaakt. Uiteindelijk zijn we die in de winkel een keer gaan kopen. Hebben ze thuis geprobeerd. Dat was lekkerder. Maar ik heb ze sinds toen niet meer gegeten en ik grijp daar eigenlijk zelden of nooit naar.
Nou, als je ziet, de ingrediëntenlijst van zo'n ding, was dat er 10, 20 ingrediënten daarop staan, wat E-nummertjes en zo.
Ja.
Allee, ik snap persoonlijk niet dat iemand kan zeggen van, ja, deze is gezonder dan een echte hamburger. Ik snap dat je vleesvervangen wilt eten, maar eet dan iets dat niet zo bewerkt is in mijn
absoluut.
Ogen.
Ja, dan hou ik veel meer van een echte groenteburger gemaakt van groenten.
Ja.
In plaats van een engineered food, want dat is wat het is. Hè. En daar geloof ik ook echt niet dat het gezond is. En ik vraag me zelfs af op lange termijn of daar dan ook zoveel milieuvoordelen bij zijn. Want die mannen moeten bijvoorbeeld overal in de wereld echte proteïne halen. Er is een bedrijf in België, wat het vroeger niet zo heel goed deed, dat echte proteïne produceerde, dat vandaag super doet, omdat Impossible Burger daar hun echte proteïne gaat kopen. Die zitten overal over de wereld die echte proteïne te kopen. Dat wordt dan verscheept naar Amerika. Daar wordt het geproduceerd, in elkaar gestoken. Dat heeft wel een grote impact. Ook bijvoorbeeld like, als je zo ingrediënten ziet, soja-eiwit. Ik heb een keer opgezocht wat daarvoor nodig is om van soja-eiwit te maken. Dat heeft niks meer met gezondheid te maken en heeft een enorme energiebehoefte.
Ja.
Er is heel veel energie voor nodig om enkel het eiwit daaruit te halen, om dan achteraf er nog eens iets mee te gaan maken.
Dus voor het milieu is het op zich ook niet zo
Nee, absoluut. Dat, en daarom, in het begin was ik wel helemaal mee met, ja, vegan eten is gezond. En dat geloofde ik in het begin ook heel, heel sterk. Vandaar is mijn mening, niet bewerkt eten is gezond.
Ja.
En eet je vegan of eet je carnivore, zolang het niet bewerkt is, geloof ik dat je gezond eet.
Dat is mij, ja. Als je ja, omnivore eet, als je alles eet, inderdaad, blijft gewoon weg van die bewerkte...
Ja, absoluut.
Ja, van dat bewerkt voedsel.
Ik denk dat dat ook een beetje het gevaar is nu, dat je... We hebben dat een tijd teruggezien met fat-free. Ze zetten dat ergens op en dat kreeg zo de bijklank gezond. Gewoon omdat er fat-free op stond. Of light. En dan was het, ah ja, dat is gezond, want dat is light. Of daar staat het label van de Weight Watchers op, of weet ik veel. En dan was het direct van, ah, dat moet wel gezond zijn, want die label staat erop. En nu is er het vegan-label... En van zodra dat ergens op een verpakking verschijnt, wordt die associatie wel gemaakt van, ja. Oké, dat is gezond. En daar moeten we weer aan voorbij, van in te zien van, oké, het is niet omdat het vegan is dat het gezond is. Er zijn andere voordelen natuurlijk aan, die Davy besproken heeft, die soms ook weer relatief blijken te zijn. Maar we maken wel die associatie. En dat is natuurlijk weer een gevolg van de commercialisering van dat vegan verhaal, denk ik, voor een stuk zo.
Wij hebben zelfs mensen bij ons in de winkel die cinnamon rolls komen halen en die zeggen van, dit is gezond. Of ooit, het strafste wat ik ooit gehad heb, is een vrouw die zei van, hier val ik van af.
Ja,
no way. Hè?
Nee.
Ik bedoel, dat zal ik nu hier heel duidelijk zeggen. Onze cinnamon rolls zijn niet gezond.
Ze zijn vooral heel lekker.
Ze zijn vooral heel lekker.
Ja, nu moet ik toch wel echt nog een keer langs gaan om te proeven. Trouwens, ik wil hier ook niet hypocriet overkomen. We zijn bezig over dat bewerkt voedsel slecht is en zo. En ondertussen ben ik hier een monster zero sugar aan het drinken. Wat dat absoluut ook niet gezond is, laat dat duidelijk zijn.
Maar we hebben tenminste de moeite nog gedaan om onze vodka in een fles water te kappen.
Voilà, het is dat. Maar we hebben het in de vorige aflevering ook gezegd. We zijn ook... vorige aflevering ging het over hamburgers en zo en fastfood. Dat we dat ook eten. We zijn geen gezondheidspodcast. We zijn niet geen goeroes die gaan zeggen van... je moet enkel dit eten, dit eten. We zijn er gewoon bewust mee bezig. En soms gaan we een keer off the rails even. En ik weet ook dat die monster dat dan niet het gezondste is. En dat ik beter water zou drinken, maar... Iedereen heeft zo zijn dingetjes voor ons.
Yes.
Sorry, dat we ook even tussendoor zeggen, want mensen het nu ook kunnen zien dat we aan het filmen zijn.
Ja, zeg.
Absoluut.
Dat geweten, had ik wel iets naar de kapper geweest of zo.
dat vegan, inderdaad. Het is zo, gelijk als gezegd, mensen zien vegan staan en ze denken er niet meer over na. Ik denk dat mensen te weinig over eten nadenken. En het is ook, het begint zo wat, hoe zeg je dat? Politicized te worden. Voedsel begint politiek te worden. Want het is, als je vegan bent, dan geef je om het milieu. En als je vleeseter bent, dan geef je niet om het milieu. Dan draag je bij aan de klimaatopwarming. En ik vind dat eigenlijk allemaal een beetje erg dat zo... Terwijl dat voedsel gaat over je lichaam voeden en gezelligheid. Maar het is echt zo... Ja, het begint negatief te worden. Je wordt echt vies bekeken als je in het een of het andere kamp bent. En ik vind dat een beetje... te ver gaan op dit moment.
Ik denk dat mensen heel sterk de neiging hebben om dingen in een doos te gaan steken.
Ja.
En dat is het dan. Dat is ook wat ik daar straks zei. Voor de diehard vegans ben ik niet vegan genoeg. Dus daar ontstaat zo'n soort van cultus rond. Dat bijna religieus wordt.
Mm-hmm.
Je moet het zo en zo en zo doen. En dan alleen ben je waardig. En dat is wel iets waar ik het wel moeilijk mee heb.
Ja, maar dat is met alles. Een paar jaar geleden ben ik paleo gegaan, volledig paleo. En ik viel ook in die... ik was toen jonger, uiteraard. Ik viel ook in die val van... ik zat dan in een groep op Facebook en zo. En dat was ook van, dat is wel niet paleo. En ik achteraf gezien dan, je moet niet constant paleo zijn. En je mocht er eens van afwijken. En het is niet omdat je niet paleo bent, dat je niet goed bezig bent. En ik wou toen zo ook wat meer... spreken van low carb en dit en dat. En dacht ik van, Wim, laat gewoon... Je mocht de mensen zeggen wat dat jij denkt dat beter is, maar je moet niemand niet zeggen wat ze moeten doen. Je kunt ze, ook nu als personal coach, soms vraag ik klanten ook, wat kan ik nu doen best om af te vallen? En dan geef ik wel raad. De mensen doen er uiteindelijk mee wat ze willen. Ik ben niet ik heb niet de waarheid in pacht. Ik kan ook niet zeggen van, dit is het beste. Ze moeten het zelf zien, want elk dieet... werkt vast voor iemand. Het is niet omdat voor u vegan werkt, dat dat voor iemand anders werkt. Verschillende mensen hebben verschillende behoeftes nodig. Dus daarmee dat ik ook vind, gelijk als echt een cult, ja... Als iets voor u werkt, werkt dat niet zozeer voor een ander. Dan moet je dat ook niet zitten opdringen. Nee. Ik heb vroeger ook die fout gemaakt, nu doe ik het ook niet meer. En dat, ik denk dat dat... Ja, dat is zo... Ja, dat is zoiets waar ik moeite mee heb, dat de voedsel zo inderdaad wij tegen hen geworden is.
En het gaat net over experimenteren en uitzoeken. En ik vind het net leuk dat er mensen zijn die iets anders proberen. Ik denk dat ik de enige vegan ben, tussen aanhalingstekens, die vleeseters volgt of carnivoren volgt op Instagram. En ook van hun probeert te leren.
Mm-hmm. Tuurlijk.
En ook ziet van, ah ja, kijk eens wat zij doen. En hoe interessant is dat wel niet. En laten we als mens elkaar mens laten. En laten we gewoon vooral leren van elkaar en openstaan van elkaar. En de waarheid zal wellicht ergens in het midden liggen. Hè?
Ja,
tuurlijk. Het beste dieet zal low carb, paleo, carnivore, vegan zijn wellicht.
En dat zal ook gewoon van mens tot mens afhangen,
ja, absoluut,
denk ik.
Ja.
In datzelfde kader over die labels, om dat dan te betrekken op yoga. Ik practice en ik geef heel veel les in Ashtanga yoga. Mm-hmm. En dat is daar ook. Hè. Je hebt zo de old school Ashtanga die op een bepaalde manier gestructureerd is. En dat is een soort van framework. En je hebt mensen die heel hard vasthangen aan dat framework, die echt zich vragen stellen van, moet ik nu in die houding mijn vinger daar of dit? En zo heel specifiek en heel veroordelend zijn er mensen die ook maar een klein beetje van dat pad afwijken. En ja, dan zit je zo in dat heel rigide systeem. En dat is altijd heel gevaarlijk, want dan krijg je zo van die... situaties waarin de mensen zich verhevener voelen boven de anderen, omdat ze met iets specifiek bezig zijn. En vaak verbergt dat volgens mij ook zo een gevoel van minderwaardigheid, omdat je dan je eigen kunt verstoppen achter... Ik volg de regels wel, hè, zoals misschien 100 jaar geleden je kon zo... Ergens de mega-asshole zijn met 20 slaven en ondertussen wel zo... Ja, maar op zondag, ik heb mijn eigen kabinetje in de kerk geregeld. We zitten op de eerste rij en we nodigen meneer pastoor elke 2 weken uit om te komen eten. So, we good. En ja, dat is eigenlijk zo hetzelfde verhaal. Je volgt binnen een bepaald systeem flink de regels en you're good.
Het is op zich wel interessant dat mensen dat doen, hè?
Ja.
Dat mensen toch die nood voelen om die regels te volgen. En ik denk dat ergens te maken heeft met... Ik denk dat we zijn echt groepsdieren.
Ja, ja. Op zich is dat wel goed, hè?
Ja, daar zijn ook voordelen aan, hè?
Ja, ja. Maar je kunt het zo... too much of a good thing
absoluut,
loopt altijd zo mis. Ja, hè? Zo van, als we de regels wat volgen, ça va. Dus als we ze extra goed volgen, dan is het beter.
Is het nog meer ça va?
Nee, dus op een gegeven moment gaat je een stapje te ver daarin en verliest je de essentie. Je zag dat vroeger, nu is dat precies wat minder. Maar vroeger had je dat dikwijls zo van die mensen die gingen eens een keer naar de zonnebank en ik zie er beter uit. Ergo, hoe vaker ik naar de zonnebank ga, hoe beter ik eruit zie. En op een gegeven moment krijg je dan zo'n oranje persoon die zo... you took it too far, bro. Dat is, ja. En dat krijg je dan zo'n beetje. En dat is met alles zo. Mm-hmm. Zeker met gezondheid. Als je iets doet, ja, oké, dat is gezond, maar overdrijf je ermee, ja, dan schiet je aan het doel weer voorbij. Mm-hmm. En dan wordt het jammer gewoon. Vooral als je dat dan naar anderen toe probeert te pushen en op te dringen. En, want als je dat zelf kiest om te doen, ja, doen, hè.
Ja, en dat is vooral het probleem. Als je iets gaat pushen naar mensen, dat gaat niet lukken. Allee, ik kan ook tegen mijn klanten zeggen, je moet deze doen. Die mensen, als die daar niet goed bij voelen, die gaan dat niet doen. En dan gaan ze net afzetten er tegenover.
Ja, ja.
En dan ga ik ze ook wegjagen als klant natuurlijk. Als mensen naar mij komen en ze vragen van, hey, wat kan ik best doen? Ja, dan kan ik... Ik heb het juist ook gezegd, dan kun je zeggen wat dat je doet of wat jij denkt dat het beste is. Maar ze moeten zelf de stap zetten van de vraag te stellen, wat kan ik best doen? Ook met vegans waarschijnlijk.
Mm-hmm.
Jij gaat ook niemand niet pushen van, je moet vegan zijn, je kunt ze beter lead by example laten zien van, kijk, ik leef vegan, deze doet het voor mij, dat de mensen dan naar u komen en dan zijn ze meer geneigd om het te doen. En dan moeten mensen nog zelf nadenken, vind ik, over, is dit het nu voor mij? Gelijk als je zegt, experimenteren, kijken, een paar weken doen, werkt deze voor mij, een ander dieet, werkt deze voor mij. En dan gaan ze wel vinden wat dat beste is. En zo kun je inderdaad iemand overtuigen. Iemand, het gaat niet over overtuigen, maar...
Ik denk
van de weg wijzen van, kijk, deze of deze is misschien voor u.
Ik denk dat hetgene Davy eigenlijk heel goed doet op Instagram, is zo receptjes posten. En dikwijls al zo, want ik ben ook een vleeseter, dat je zoiets ziet passeren. Je zegt, damn, joh, dat ziet er goed uit. En je geeft die recepten dan mee en dat prikkelt op een positieve manier. Zo van, Oh, ja, dat wil ik ook wel eens eten. Dat ziet er wel echt heel goed uit. En ja, ik vind dat dat op een heel positieve manier stimuleert om dat toch ook eens te proberen. En wat dat heel hard opvalt, is dat... Ja, jij blijft ook ver weg van die vleesvervangers. Dat zijn gewoon gerechtjes die er lekker uitzien en niet zo... Want ja, als je begint met... Hetgeen dat wij zo standaard altijd meekrijgen, is patatjes, groente, vlees, of een variatie daarop. Als je binnen dat stramien blijft, ja, dan ga je zo... Oké, wat gaan we voor dat vlees doen? Ah, dan doen we zo'n burger of zo. Maar van zodra dat je daar eigenlijk afstapt, zijn er zoveel meer mogelijkheden. Als je vanuit die heilige drievuldigheid zo afstapt en zegt van... Oké, we doen gewoon een stoofpotje van dit en een... Ja, het ziet er altijd heel lekker uit. Dus ik weet niet, heb jij die opgeslagen, die gerechtjes? Of is
die gerechtjes,
dat,
ja.
Moet je dat catchen al een minuut?
Nee, ja, soms wel. Maar er staan er wel een deel die ik opgeslagen heb, die ik vooral voor mezelf opgeslagen. Omdat ik heb de neiging om iets te maken wat dan heel lekker is. En achteraf niet meer te weten hoe ik het gemaakt heb.
Ja, dat is een nadeel van freestyling.
Ja, omdat ik kook vanuit een buikgevoel. En dan weet ik achteraf niet meer hoe ik exact tot dat punt gekomen ben.
Ja, dus zeker als je toch zo gepikkeld bent van oh, ik wil dat ook wel eens proberen en eens zien. Ja, op je Instagram-account staan serieus wat interessante gerechtjes.
En dat is trouwens ook wel iets wat ik geleerd heb van het niet pushen. Mm-hmm. Je kunt alleen maar een voorbeeld zijn.
Ja, voilà.
En laat mensen maar kijken naar u. En mensen zullen dan wel zien van, goh, die jongen ziet er, of man ziet er gezond uit, of die ziet er gelukkig uit, of die ziet er goed uit, of die voelt zich goed. Misschien heeft er daar iets mee te maken, en dat wil ik ook wel proberen. Of hoe heeft die persoon dat gedaan? En of dat nu met yoga is, of met trainen is, met fitness, of met voeding is, of met een manier van denken.
Ja, ja.
Of met ayahuasca is bijvoorbeeld. Whatever dat het ook is. Je kunt maar gewoon tonen. En dan heb ik echt wel geleerd van, toon het gewoon en that's it.
Ja.
Het is aan de mensen zelf om er dan in te gaan of niet in te gaan.
Inderdaad. Ja. Als je straalt van energie of van... Ja, dan is het van, amai, dat is ook wel iets dat ik wil. En bijvoorbeeld, je zou bijvoorbeeld geen minister van Volksgezondheid kunnen hebben die... Die geen toonbeeld van gezondheid is. Dat zou niet geloofwaardig zijn en dan zou je die
minder gemakkelijk... Nee, stel dat gebeurt. Of dat een...
Dat zou vergezocht zijn.
Of een minister van Financiën die rekenfouten maakt.
Nee, dat zou... Nee. Laten we niet te ver zoeken. Nee, inderdaad.
Ik zeggen, lead by example. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. De mensen zullen het dan inderdaad wel vragen en ze zullen het wel zien. Ja. En ik vind dat wel fijn dat je die filosofie hebt. Ja. Want je hebt inderdaad heel veel, op social media dan vooral, op Twitter ben ik wel actief. Nu iets minder, vroeger had ik een grote account met redelijk wat volgers. En ja, als je iets durft zeggen over vlees, dan krijg je vegans op je. En omgekeerd, die vegans krijgen waarschijnlijk ook commentaar van vleeseters. En ja, dat is gewoon niet fijn.
Nee, absoluut. En dan kom je eigenlijk ook wel op het punt van liefde voor elkaar. Dat klinkt misschien heel raar dat ik dat zeg, maar liefde voor elkaar is alles openlaten en elkaar de ruimte geven. En liefde voor elkaar, bij de diehard vegans is dat de dieren beschermen.
Ja.
En dan hebben ze een slogan, be kind to every kind. Behalve als je dan een vleeseter bent.
Ja, dan zeg je slecht.
Dan telt opeens die slogan niet meer. Dus be kind to every kind betekent... Be kind to everyone, tegen alles. Probeer het zo goed mogelijk te doen. En als dat niet lukt, is dat ook prima. En ik denk dat iedereen alles doet uit liefde. Zelfs slechte dingen worden gedaan uit liefde voor iets.
Mm-hmm.
Wat je misschien niet begrijpt. Hè?
Ja, dat
iemand
is wel
die zichzelf opblaast op in het midden van een markt, doet dat uit liefde voor een ideologie.
Ja, zeker.
Mm-hmm.
Klinkt misschien heel raar dat je dat zo zegt, want mensen zien alleen maar de haat.
Mm-hmm.
Maar die doet dat wel uit liefde voor een bepaalde ideologie.
Ja, net zoals een soldaat die mensen gaat bombarderen, om het zo te zeggen. Die doen het ook uit liefde voor hun land, dat aangevallen geweest is, of uit liefde voor de vrijheid. En die anderen, die inderdaad, dat zijn, op zich zijn dat misschien geen slechte mensen, maar die hebben een geloof, een idee, en die zeggen, kijk, daar wil ik alles voor doen. En in dit geval is dat mijn eigen opblazen en andere mensen die... niet dat geloof aanhangen, of niet die ideologie hebben, of de westerse wereld, die moeten dan mee dood. Mm-hmm. En dat komt inderdaad door een doorgedreven liefde voor iets. En ja, dat zijn twee verschillende culturen, want uiteindelijk zijn dat mensen. Mm-hmm. Dus we zijn allemaal mensen, en die hebben toch een verschillende opvatting over iets. En dat maakt het zo... zowel interessant, maar ook ja, moeilijk om samen te leven. En om dat dan terug te brengen naar vegans en vleeseters, dat is ook zo. Die kijken op een bepaalde manier naar de wereld, naar het eten. Maar die kijken niet vanuit een andermans perspectief, denk ik. Veel mensen. Mm-hmm. Jij doet dat nu duidelijk wel. En ik ook, ik ben een vleeseter, maar de manier waarop vlees nu gemaakt wordt, factory farming, dat was het, ja. Dat is absoluut niet goed. Niet voor de dieren, niet voor het milieu. Dat weet ik ook. Moest er een andere manier zijn, ik zou... Er zijn andere manieren, hè. Moest het makkelijk zijn om op een andere manier aan het vlees te komen? Ik zou het doen. Moest hier kunnen jagen en zelf uw vlees jagen? Ik zou het doen. Nu, ik eet gewoon te graag vlees om het op te geven. Ik geef dat eerlijk toe. Maar moest er een andere manier zijn? Door zeggen, oké, je moet zelf uw koe grootbrengen en slachten. Ik weet dat klinkt absurd. Ik zou het proberen, gewoon omdat ik het vlees wil eten. En het zou beter zijn, zowel voor het dier, als ik hier een koe heb die heel haar leven heeft gras gegeten en beslacht die daarna en ik gebruik alles van die koe. Het zou beter zijn.
Ja, denk ik ook. Ja.
Het is alleen, op deze moment is het onmogelijk. Ik hoop dat we daar op een of andere manier naar kunnen evolueren. Gaat dat zo zijn? Ik weet het niet. Maar het zou wel beter zijn. En het zou een ideale manier zijn om vlees te kunnen blijven eten.
Ik geloof dat ook wel. Maar in mijn visie denk ik dat we dan naar een pak minder vlees moeten gaan.
Sowieso, ja.
Dat is wat ik denk. En als we dat doen, kunnen we wellicht ook naar een veel kwalitatievere vlees gaan. En dieren die gewoon beter opgevoed worden. Die gewoon een aangenamer leven hebben voordat ze doodgaan. En uiteraard, want dat is dan het idee bij die vegans. Die koe wil niet dood. Ja, dat klopt wel. Maar er is nog een heel groot verschil tussen een koe die een aangenaam leven heeft en doodgedaan wordt, versus een koe die gewoon eigenlijk...
Een koe die heel haar leven op een wei heeft gestaan en gras heeft gegeten, of een koe die de stal niet is uit geweest en op graan is grootgebracht, ja, die heeft veel meer stress gehad. En je proeft dat ook in het vlees. Maar ik heb een tijd gehad dat ik bij een boerderij mijn vlees kocht. Ik ben daar trouwens mee gestopt met een heel idiote reden. Ik kocht daar redelijk veel vlees. Ik kon grote pakketten, kleine pakketten kopen. En ik had 4 pakketten vlees gekocht. En het was geschat op, ik denk, iets van een €350 aan vlees. Dat was grasgevoerd vlees en dat was alles. Alles van de koe werd gebruikt, van het varken. Allee, dat was echt heel goed vlees. Je ging dat bij de boer zelf... Die had een ophaalpunt. Mm-hmm. Ging dat daar halen en je betaalde. Maar die pakketten die konden soms, afhankelijk van hoe groot dat de koe was, konden die wat verschillen in gewicht en de prijs was dan iets meer. Dus ik kom daartoe, ik had die 4 pakketten besteld en ik zeg, gaan we goede mergesworstjes, krijg ik ook nog mergesworstjes. Zegt hij, dat is goed. Dus die een paar pakjes mergesworstjes erbij en die is aan het rekenen en die zegt, dat is €402. En ik kijk mijn portefeuille en zeg, ik heb maar €400 bij. Ja, zegt hem, zal ik dan 1 pak mergesworstjes weghouden? En ik dacht van, alleen man, ik koop je voor €400 vlees. En oké, ik weet het, maar kun je niet €2,50 nu niet laten vallen? En ik heb daar sindsdien geen vlees meer gekocht, omdat hij dat toen gedaan heeft. Maar dat was eigenlijk wel goed vlees. En dat was een schone manier om aan uw vlees te komen. Dat was je een grote diepvries nodig, want dat is redelijk veel vlees om weg te steken. Maar dat was echt heel goed vlees. Maar soms heb ik gewoon principes en op dat moment dacht ik van, als je over die €2,50 gaat vallen, sorry, dan koop ik bij u geen vlees meer. Sindsdien heb ik niemand meer gevonden dat doet. Maar dat was een goede manier voor mij, vond ik, om aan mijn vlees te geraken.
Ja. En ik hoop dat we in de toekomst daar meer naartoe gaan en dat we toch iets meer planten gaan eten. Ik denk dat ook wel ergens nodig zal zijn. Op een bepaald moment denk ik wel dat we iets meer planten zullen moeten eten. Dat we niet op deze schaal... Als ik kijk naar ik heb mijn overgrootmoeder nog gekend. Toen mijn zoontje was al geboren, toen zij ook nog leefde, dus dat was zijn overgrootmoeder. Dat was echt een boerin, dus die is op een boerderij grootgebracht, altijd in de boerderij gezeten. Die aten eigenlijk altijd kleine dieren. Altijd kippen of konijnen.
Ja.
Dus een varken was heel zelden en een koe al helemaal niet. Want ik herinner mij ook als kleinkind dat ze zoiets zei van, ja, maar zo'n groot dier dood doen, dat is wel wat hoor. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Dat is een heel groot verschil tussen een konijn de nek omwringen, om het zo te zeggen, of een koe dood doen. Dat is één ding. En tweede is gewoon de grondstoffen wat het nodig heeft. Mm-hmm. En een konijn heeft letterlijk niks nodig in vergelijking met wat een koe nodig heeft. En dan at ze dat ook heel weinig. Dus je at absoluut niet elke dag vlees. Dat was vooral vrijdag of zaterdag dat die vlees aten.
Ja.
En dan eigenlijk kip of konijn. En ik denk, ja, er is een, vandaag eten we enorm veel rundvlees bijvoorbeeld. En ja, dat vraagt wel wat. Ook als je kijkt naar varkensvlees. Er wonen 6 miljoen varkens in België. Dat is zoveel als er Vlamingen zijn. Maar ik zie die varkens nergens.
Nee.
Dus ja, die leven op een bepaalde manier. Wat ervoor zorgt dat we ze niet meer zien. Dus dat vraagt ook legt heel wat druk, denk ik, op onze maatschappij. En ik denk niet dat wij 6 miljoen varkens nodig hebben.
Nee. Ik vraag me wel eens af, en dat is misschien een controversiële vraag, maar ik vraag me wel af en toe eens af, zou er nog koeien zijn als we ze niet zouden eten?
Wellicht wel, maar wellicht ook veel minder.
Ja, maar wie zou een koe als huisdier nemen? En het is niet dat we die dan dat die vrij zouden rondlopen, ook niet.
Nee, klopt. Nee,
dus
klopt.
In het bos komt die sowieso niet tegen. Dus de enige koeien die er zijn, zijn koeien die, ja, die op die manier gebruikt worden of gekweekt worden. En misschien links en rechts er nog ergens een die iedereen heeft. Maar zouden koeien nog zo bestaan hier in België?
Ik denk sowieso niet in de vorm dat ze bestaan. Een koe vandaag de dag, net zoals een kip vandaag.
Meer zo gelijk als in India, ze van die magere...
Want ik weet, in Polen is er een bos, een van de laatste oerbossen van Europa, dat nog onaangeraakt is, naar leven runderen.
Ah, echt zo?
Ja, ja,
echt
absoluut.
In het wild?
Ja, echt. Die hebben enorm lange horens.
Die
zien er totaal niet uit als een koe. Een koe is ondertussen een gefabriceerd product, net zoals een kip. Een kip wordt veel groter, veel dikker en doet dat veel sneller dan een kip zelfs 50 jaar geleden.
Ja, maf, hè?
Ja, dus het zijn ondertussen producten geworden. De Belgische wit-blauw, hè. De koe kan niet op een natuurlijke wijze nog kinderen baren.
Ja.
Die moeten allemaal met keizersnede geboren worden, omdat die zo zijn gekweekt om steeds maar meer spiermassa te hebben.
Ja, nee, maar dat is ook...
Maar ik denk met groenten ook, hè. Onlangs nog ergens gelezen ook, dat... De groenten die in het wild groeiden, dat een totaal ander iets was dan hetgeen dat wij nu kennen als tomaat. En dan heb je zelfs al... Je ziet het verschil zelfs al tussen een biotomaat en een gewone tomaat, of een tomaat in uw tuin. Maar zelfs dat zijn eigenlijk gekweekte versies van hetgeen dat vroeger in het wild groeide. Hoor.
Ja.
Maar nu, over dat Belgisch wild, dat is met die majostetten. Maar nu weet ik niet of dat nu...
De wat?
Majostetten. Dat is dus een gen dat je hebt. Mm-hmm. En dat schakelt uit dat je genoeg spiermassa hebt. Vandaar dat die Belgische wit-blauw, dat die zo heel sterk zijn.
Ja.
Die hebben dat gen niet. Dat zegt van, je hebt genoeg spiermassa.
Ah, dus
maar nu weet
dus
niet of het, nu weet dus niet of het natuurlijk is of dat het gefabriceerd is. Want dat is ook in bodybuilding, dat is in het Midden-Oosten mee bezig zijn, ze willen dat bij mensen ook uitschakelen. En ik denk, je kunt dat googlen. Je hebt ook een paar honden, whippets.
Ja.
Die, als je googelt whippets, majostetten, dan zie je echt van die honden die... Dat is precies dat die anabolica hebben genomen. Maar dat is gewoon dat gen dat niet aanstaat bij hun.
Ja.
En bij dat Belgisch witblauw, die zijn daarvoor gekend dat dat niet aanstaat. En vandaar als je ziet dat die echt dikke gespierde billen hebben.
Ja.
Nu, ik weet niet of het natuurlijk is en dat ze dan zo hebben, dat ze met die dan hebben voortgekweekt natuurlijk, of dat het genetisch gemanipuleerd is. Maar ik denk dat het zal wel zijn, van ze hebben er zo een paar gevonden en dan
een combinatie,
daaruit voortgekweekt.
Ja, dus ze zien van, een dier heeft deze eigenschappen en we gaan die eigenschappen overkweken zodat we die eigenschappen versterken. Dat is net zoals bij een schaap. Een schaap ooit van nature moest niet geschoren worden. Ja, hoe waanzinnig is het dat er een dier bestaat dat door mensen moet geschoren worden?
Terwijl
een schaap vandaag de dag moet geschoren worden. Dus we hebben die eigenschap hebben we daarin gekweekt, omdat we steeds meer wol nodig hadden. En het was makkelijker om van minder schapen meer wol te krijgen dan meer schapen te gaan kweken. Dus is men eigenlijk die eigenschap te gaan inkweken. En een schaap vandaag de dag moet geschoren worden. Als je die niet schoort, die worden enorm...
Ja, dat
was een beetje dat ik...
Op internet, zo gigantisch schapen. En dat is ook gevaarlijk, want dat blijft al in de struiken.
Oh ja,
en
absoluut.
Waar ik onlangs ben achtergekomen, want ik was er met Noé over bezig, ik zeg zo, eigenlijk wel dik gekloot als je schaap bent, hè, want je hebt geen enkele manier om jezelf af te weren. Als je konijn bent, je kunt snel gaan lopen. De meeste dieren hebben zowel een of ander ingebouwde manier om roofdieren van zich af te houden. Je ziet van, ja, schaap, die lopen hier rap. Ik bedoel, dat is gewoon een sitting duck, bij wijze van spreken. En een duck kan tenminste nog gaan vliegen. Dus een schaap, dat is echt zo, als je een schaap geboren is, van ja, fuck this. Ik bedoel, grote kans in het wild dat je er een wolf wordt opgegeten. Nu is dat zo wat uitgeschakeld, dat gevaar. Zeker hier, door de ongelukkige situatie met de wolven. Maar in ieder geval... En toen zei Noé, ja, maar schapen, eigenlijk die hun defensiemechanisme, is die een pels. Omdat je dan... Die kunnen ze niet in bijten.
Dat zou wel kunnen.
Ik wist dat niet.
Of een
misschien
deel van,
is dat totaal niet waar. Hè, maar
of een deel van een defensie is misschien uw eigen zo bevriend maken met mensen, de mensen een soort van bescherming. Er bestaat een heel interessant boek over een Italiaanse wetenschapper, Plantenrevolutie.
Ja.
Ik hou van planten, ik ben er enorm in geïnteresseerd. Een Italiaanse wetenschapper die daar heel wat onderzoek gedaan heeft en die ook gewoon zegt van ja, zijn wij het die de planten kweken of zijn het de planten die hun gedrag of hun dingen zo aanpassen dat wij hun eigenlijk gaan cultiveren.
Ja.
Graan is daar enorm goed in geslaagd. Hè.
Ja, dat staat ook in Sapiens van
Graan
Harari,
is op heel de wereld verdeeld. Dat heeft graan enorm goed gedaan. Hè. Dat hebben wij gedaan. Dus ja, er is toch altijd die wisselwerking tussen planten en mensen is absoluut wel aanwezig. Ik vind een interessante...
Ja, dat is wel. Ja, ja. Dat stond in dat boek van Sapiens ook. Wie heeft wie gedomesticeerd? Hè?
Mm-hmm. En er zijn ook planten die dan het gedrag van succesvolle planten gaan nabootsen.
Ja.
Dus je hebt graan, maar je hebt dan gerst die daarop gaat lijken. En bij linzen, geloof ik, is er zelfs een plant dat eigenlijk heel fel lijkt op linzen, maar geen linzen zijn.
Ah, wel, hè.
Heel vroeger werden die nog tussen de linzenvelden uitgetrokken.
Ja.
Maar die planten zich doorheen de jaren zo goed gaan aanpassen, dat eigenlijk het verschil tussen linzen niet meer herkenbaar is. En vandaag laat men die er gewoon tussen staan.
Ongelij.
En die worden gewoon meegeoogst.
Weet je er mee op?
Ja, weet er gewoon mee op. En dat zijn voor ons gewoon linzen. En,
Is funny.
Ja, en de theorie is echt dat die planten van elkaar kijken en zien van...
Sneaky plants.
Yes.
Ja, insecten doen dat ook, hè, want je hebt zo kleuren die zeggen van ik ben gevaarlijk, eet mij best niet op. En dan heb je andere insecten die die kleuren zogezegd overnemen, terwijl dat die helemaal niet gevaarlijk zijn.
Ja.
En dat zou werken zolang dat de gevaarlijke insecten met die kleur in de meerderheid zijn.
Oké,
Want zodra dat die in de minderheid zijn, dan werkt dat niet zoveel niet meer. Dan krijg je op een gegeven moment een vogel die zegt van ik heb dat vorige week gegeten, dat viel me eigenlijk wel goed mee. Ik kan dat nog eens doen. En dan reversed dat effect zich. Mm-hmm. Maar ja, dat is wel boeiend eigenlijk. Planten, ik denk soms dat dat een... verder geëvolueerde soort is dat mensen. Wij zien dat altijd als een stap terug. Maar ja, die kunnen niet bewegen en die kunnen niet denken. Maar op een gegeven moment gaat je al dat denken voorbij. En dan zet je misschien als plant wel next level. Ja. Dat vind ik eigenlijk filosofisch wel een heel interessant.
Ik denk, planten bestaan nog wel heel lang. Hè?
Ja.
Nog voordat mensen bestaan, bomen bestaan. Mm-hmm. Nog voordat mensen bestaan. Dus het zou wel kunnen dat planten al wat verder geëvolueerd zijn.
Ja,
is het ook niet zo? Zijn het nu... een soort van varens of een soort van paddenstoelachtige, die een neurologisch netwerk vormen samen, dat de plant, dat er ergens is dat die in het bos iemand komt en dat die dat goed kunnen doorgeven aan alle planten van dezelfde soort in het bos, van oh, er is gevaar.
Dat zijn paddenstoelen.
Zijn paddenstoelen, ja, voilà.
Definitely.
Nee, maar zie, dus dat is effectief. Nee, want het is een van de dingen die vegans zeggen. Oh, dieren hebben gevoelens en dat. Of een geweten die leven... Ja, planten dus duidelijk ook. Hè. Die hebben ook... Okay, ik zeg niet dat planten pijn kunnen voelen, dat weten we natuurlijk niet. Maar die zijn wel bewust van hun omgeving en van wat doorgegeven wordt door anderen.
Als je kijkt naar paddenstoelen, als je naar hun DNA kijkt en we gaan dat terugtracen, dan zie je ook dat een paddenstoel veel meer lijkt op een dier dan op een plant.
Ja.
Veel meer eigenschappen van paddenstoelen die dierlijk zijn dan plantaardig. En trouwens, als je naar ons eigen DNA kijkt, dan zie je dat wij afkomen van die lijn van paddenstoelen. Ongeveer 650 miljoen jaar geleden is het DNA van paddenstoelen afgescheiden. En vanuit die lijn zijn uiteindelijk bijna alle dieren voortgekomen en de mensen. Dus onze voorouders zijn letterlijk paddenstoelen.
Oké, dus dat wist ik niet.
En hetgene je van paddenstoelen ziet, is eigenlijk een heel klein stukje. Hè, want de paddenstoel is een netwerk onder de grond eigenlijk.
Ja, absoluut.
Allee, dat noemen we ze... Dan niet de paddenstoel, maar...
Het mycelium.
Het mycelium.
Er staat een enorm interessante documentaire over van Paul Stamets, onder meer van Paul Stamets, Fantastic Fungi.
Ja.
Absoluut de moeite om te kijken. Het grootste levende organisme op deze aarde is een paddenstoel. Of meer bepaald het mycelium. 65 vierkante kilometer groot in Arizona.
Wow.
Het zou, geloof ik, 4000 jaar oud zijn. En dat leeft nog altijd. En het is echt fenomenaal. Die kunnen dus echt wel signalen, zoals je zelf zegt, dus als die aan één kant van een bos zien van daar zijn voedingsstoffen te weinig, kunnen die eigenlijk die voedingsstoffen volledig transporteren naar de andere kant van het bos. Daar hebben ze getest door kleurstoffen in te spuiten, die ze dan gewoon kilometers verder terugvinden. En onder elke voetstap die je zet buiten op de grond, daaronder zit mycelium.
Zot, hè?
Dat is eigenlijk veel meer de planeet van de paddenstoelen. Van de planeet van de mensen.
Ja,
Of er, zijn er zijn ongeveer 10 miljoen levende soorten van als je alles door elkaar neemt, dieren, planten, paddenstoelen. En de helft ervan zijn paddenstoelen.
Oké.
Dus die zijn echt wel oververtegenwoordigd op deze planeet. Absoluut. Ja, ja, paddenstoelen kan ik uren over praten. En misschien brengt ons dat ook wel een klein beetje naar ja,
de, waar we u eigenlijk voor hebben laten
komen. De insteek die er genomen werd toen Kevin mij contact opnam. Paddenstoelen, want ja, er bestaan heel bijzondere paddenstoelen. Er bestaan paddenstoelen die ons dood kunnen doen. Er bestaan paddenstoelen die ons kunnen voeden. Er bestaan paddenstoelen waar we kleding van kunnen maken en heel veel producten van kunnen maken. Maar er zijn ook paddenstoelen die, als we ze consumeren, die ons in toegang geven tot andere dimensies. Mm-hmm. En ik denk dat de meeste mensen die paddenstoelen wel kennen als de magic mushrooms.
Ja.
Die magische dingen met ons doen. En dat is iets wat ik wel enorm interessant vind, waar ik ook heel erg veel ervaring mee heb. En ik merk wel door het consumeren van die paddenstoelen, dat het wel iets met u doet, met uw lichaam, met uw geest, met uw manier van denken eigenlijk, waar ik toch wel vind dat een voordeel heeft. Ja, absoluut.
Hoe ben je daar voor het eerst mee in contact gekomen?
Voor het eerst ben ik ermee als ik 15 jaar was.
Mm-hmm.
Dus absoluut niet de volwassen leeftijd om zulke middelen te proberen voor de eerste keer. Maar ik ben ermee in contact gekomen als zijnde drugs.
Ja.
Dus dat was mijn insteek ook. Er was iemand die naar mij toe kwam en zei, ik heb hier paddenstoelen. Ik zeg, ja. Ja, ja, waar?
Ja. Ja, cool. Ja,
tof, ik niet. Maar als je die neemt, dan gaat je trippen. Oh ja, dat wil ik wel.
Ja.
En dat was eigenlijk op een minuut beslist. En 2 minuten later had ik ze ook opgegeten. Dus gewoon echt heel erg out of the blue. En inderdaad, hè, zoals beloofd, begon ik ook te trippen, te hallucineren. En ik vond het wel aangenaam, ik vond het wel grappig.
Mm-hmm.
Dat beelden veranderen, kleuren veranderden. Uw hele waarneming wordt heel erg anders. Ik heb het een aantal keer genomen in de setting van Dit is Dreus.
Mm-hmm.
Maar ik denk na 3 of 4 keren dat ik eigenlijk merkte van, drugs. Als ik drugs neem, hè, want ik heb in mijn leven ook wel wat geëxperimenteerd met bijvoorbeeld ecstasy of ook alcohol. Ja, als je alcohol neemt of ecstasy neemt, de dag daarna voelt je minder goed. Mm-hmm. Hè? Maar bij paddenstoelen is dat niet zo. De dag daarna, mijn eerste uitspraak was van, dit is de enige drug die je kent die je geeft.
Ja.
De andere drugs, naar mijn gevoel, die namen allemaal een stukje van jezelf weg. Een soort van, hè, bij alcohol zeggen ze soms wel, bij alcohol leent je een deeltje geluk van morgen.
Ja.
Dat krijg je vandaag al, maar morgen is dan wat minder.
Ja.
En bij paddenstoel had ik dat niet. En vrij snel begon ik eigenlijk het idee te cultiveren van, of wou ik dat gewoon doen, van ja, ik wil mijn eigen resetten, zei ik altijd. Ik had geen gemakkelijke thuissituatie, was niet altijd eenvoudig, dus vaak veel ruzie en problemen thuis. Dus ik had wel nood om af en toe mezelf te resetten.
Mm-hmm.
En ik merkte niet, als ik paddenstoelen neem, dan reset ik mezelf. Dan merkte ik dat depressieve gevoelens weggingen.
Was dat dan een beetje een vlucht in die paddenstoelen? Of?
Ja, een vlucht, dat denk ik wel. Maar ik denk ook dat die andere drugs een vlucht waren.
Ja.
En bij paddenstoelen merkte ik van, ja, als ik dat neem, dan kreeg ik meer terug dan dat ik erin had gestoken.
Ja.
En als ik alcohol gebruikte, dan kreeg ik niet meer terug. Zelfs het omgekeerde. Hè. Onder invloed van alcohol kon ik soms agressief worden of vervelend worden, ruzie zoeken of gewoon kwetsende dingen zeggen tegen mensen. Dat is mijn type van, als ik drink, verander ik in zo'n soort mens.
Mm-hmm.
En dat is bij paddenstoelen is dat niet zo. Op het moment zelf doe ik niks, blijf ik rustig liggen.
Ja.
En ga ik gewoon, keer ik heel diep in mezelf. En de eerste keer dat ik tussen aanhalingstekens een bad trip kreeg, was verschrikkelijk. Hè? Ik bedoel, ik word wel bijna emotioneel van als ik daar gewoon over begin. Zag ik mezelf, wat een asshole dat ik was. Wat een vervelende mens dat ik kon zijn. Hoe dat ik andere mensen kon kwetsen.
Ja.
En heel de tijd kwam ik terug op dat punt. We zijn een vervelende. Je kwetst andere mensen en heel de tijd. En ik raakte daar niet weg van die manier van denken. Wat ik ook probeerde, ik kwam heel de tijd in die denkloop terecht van, je bent vervelend, Davy. Je kwetst andere mensen, Davy. Heel de tijd, opnieuw, uren aan een stuk.
En heb je daar iets mee gedaan met dat inzicht?
Ik ben toen beginnen te huilen op het einde van de avond. Heel hard huilen. En ik weet nog dat daarna heel duidelijk mensen achteraf tegen mij zeiden van, je bent veranderd, Davy.
Serieus, ja?
Ja, dat mijn broer kon ook achteraf zei, ja, je zit minder een ijshol dan vroeger. Je zit minder vervelend.
Wow.
Omdat dat mij zo, ja, dat deed mij zo pijn om een hele tijd inzicht te krijgen over je... Maar heel de tijd, je kunt er niet van weg, hè. Ja, bij alcohol eigenlijk gaat je eigen verdoven en word je die ijssel en je wordt nog meer een ijssel. Je gaat in die negatieve energie en daar haalt je kracht uit. Dus je wilt zoveel mogelijk die negatieve energie hebben. En nu vond ik dat zo vervelend om de hele tijd geconfronteerd te worden met mijn eigen gedrag, dat ik de dag erna zoiets had van dit wil ik niet.
En hoe oud werd je toen dat je dat inzicht gekregen?
Ik vermoed 18.
Ja.
Ja, ongeveer. En ja. Ik heb zelfs, volgens mij, ja, het internet bewaart alles. Ik denk, ik heb daar toen ooit op een website een tripreport over geschreven. Ja. dat was trouwens de eerste keer dat ik truffels nam. Dus een truffel is een paddenstoel die onder de grond groeit, maar de actieve stof psilocybine is exact dezelfde.
Mm-hmm.
Mijn eerste ervaring met truffels was dus dat. En heb daar een tripreport over geschreven, maar veel later. En ik weet nog dat ik achteraf gezegd heb dat het mij ongeveer voor 4 maanden heel erg veranderd had.
Ja.
Dus dat effect van die ene bad trip, tussen aanhalingstekens, heeft 4 maanden heel sterk invloed gehad op mijn zijn. En eigenlijk daar ben ik toen echt beginnen te begrijpen van, dit is geen drug, dit is een manier om heel diep in jezelf te kijken.
Ja.
En pas toen ben ik echt beginnen onderzoek te doen, dingen beginnen op te zoeken. De eerste, als ik 15 was toen ik het probeerde, internet zat toen wel al bestaan hebben, maar er was nog zo geen toegang toe.
Nee, dat was een andere tijd. Ja,
toen ik 18, 19 was, had ik thuis internet.
Ja.
Gewoon met telenet, snel internet, hè, zoals we toen genoemd hebben, breedband internet. Dus ik kon wel heel veel dingen opzoeken. En toen kwam ik voor de eerste keer op teksten uit en boeken uit en ervaringen van andere mensen uit die mij in een richting stuurden van hey, dit zijn middelen die al heel lang gebruikt worden, die door stammen gebruikt worden, die voordelen hebben, die wij al heel lang gebruiken, die wij als mens ook wel... Er bestaat een theorie, de Stoned Ape Theory, die eigenlijk zegt van ja, waarom zijn we op dat moment van aap naar mens gegaan?
Mm-hmm.
En die theorie heeft erover dat misschien ooit een aap paddenstoelen at, die psilocybine bevatten, en dan door die trip hun hersenen stilkens aan, hun cognitieve vaardigheden zijn beginnen te veranderen. En misschien heeft dat ons wel van aap zijnde naar mens gebracht, door meer te denken. Ik kan ook inbeelden, als je geen taal hebt, wij zijn beide apen, beeld u in, we zijn beide apen, we hebben geen taal. Ik eet paddenstoelen, en ik zie allemaal vormen en kleuren, en de dag daarna wil ik dat wellicht wel uitleggen aan u.
Ja.
Maar er is geen taal.
Nee, en mijn ervaring is dat zelfs al is er taal, dat het heel moeilijk is om uit te leggen.
Ja, absoluut. Maar ik kan me inbeelden dat toen mensen begonnen met dingen te tekenen. En als je een driehoek gezien hebt en die vorm bestaat, of komt in ieder geval niet zo vaak voor in de natuur. En ik wil dat uitleggen aan u, dan kan ik met een stok gaan tekenen op de grond. En natuurlijk gaat dat niet overnight, maar je kunt wel inbeelden, als je dat 50.000 jaar doet als soort, dat op een bepaald moment wel een bepaalde impact heeft.
In dat opzicht heb je ook in yoga eigenlijk, als je naar de oude geschriften kijkt, heb je iets wat ze soma noemden. En soma bracht mensen in hogere sferen en bracht hen in contact met de goden. Of wat ze zagen als goden alleszins toen. En op een gegeven moment, door omstandigheden, is dat doordat er meer en meer mensen rondliepen. Maar in ieder geval, soma werd steeds schaarser en schaarser, waardoor er bepaalde mensen zoiets hadden van, damn. En ik voel toch nog wel eens af en toe even chillen met de goden. Dus, en die zijn eigenlijk op zoek gegaan ook naar technieken om in diezelfde staat van zijn te kunnen komen zonder soma. En zo is mee ook yoga ontstaan. Dat is de korte versie. Dat is natuurlijk een veel langer, complexer verhaal. Maar dat is een van de oorsprongsverhalen van yoga. Dat er mensen waren die zeiden van, damn, soma is bijna op. En ik wil daar toch wel nog regelmatig eens naartoe. En wat mijn ervaring is met mediteren en met yoga en zo, is dat ik mezelf naar diezelfde kamer kan brengen waar ik naartoe ga als ik met paddenstoelen experimenteer, maar met iets minder lichteffecten.
Ja.
Dus het is een beetje alsof je in een discotheek bent en de lasers en de lichten en de muziek staan niet aan, maar je zit er wel en dat is fijn en je zit daar en... Je kunt dat wel zo de sfeer proeven, maar als je een volledige trip doet met paddenstoel, dan is alles aan. En dan,
full on.
Dan is het full on. Maar het is fijn om daar naartoe te kunnen gaan zonder al die dingen. En het helpt ook om dat te herkennen door zo'n trip gedaan te hebben. Mijn ervaring is, toen ik de eerste keer dat gedaan heb, was ik heel een pak ouder. Dat maakte mee deel uit van mijn proces, om dat pas latere leeftijd te ontdekken. En dat is de dag dat ik ook gestopt ben met drinken. Niet dat ik een drankprobleem had, maar dat was zo... Het voelde zo'n beetje als vroeger een videogame, dat je zo keiveel speelt en oh, dat is fijn. En op een gegeven moment is het boeien, het is voorbij. Mm-hmm. En dat game, dat is altijd even leuk, hetzelfde spel, het boeit niet meer. En daar had ik na die eerste trip met alcohol, dat is zo, ja, nee, het interesseert mij niet meer. Sindsdien heb ik ook geen druppel alcohol niet meer aangeraakt. En ik zeg ook niet dat ik dat nooit niet meer ga doen, maar het boeit mij gewoon niet meer. En op dat moment, op dat gebied heeft me dat al een heel pak veranderd. En het heeft mij als mens ook heel veel inzichten gebracht. En het heeft mij als mens beter gemaakt, denk ik.
Wat ook wel is, vind ik, net zoals met het mediteren, maar ook bij het nemen van paddenstoelen, als je daar één keer geweest bent, je gaat er op een andere manier naar terug.
Ja.
Ik denk bij alles wat wij doen, zodra we iets één keer gedaan hebben, of twee keer of drie keer, onze hersenen trainen zich om die weg steeds beter te vinden, steeds makkelijker te vinden, en steeds meer te kunnen doen binnen een bepaalde situatie. En ik denk dat bij meditatie ook zo is, bij yoga ook zo, bij trainen is dat ook zo. Maar ook bij het nemen van paddenstoelen, hoe meer dat je dat doet, hoe meer dat je er kunt uithalen. Ook.
Ja, absoluut. Voor mij was dat, die eerste ervaring was, ik was toen eigenlijk op zoek naar een verdieping van mijn meditatie. Dat was mijn insteek. Hè. Ik heb nooit die fase gehad waar jij vanuit vertrokken bent, van oh, ik wil dat doen als een soort van drugs. Bij mij was het echt van, oh, ik wil dat eigenlijk doen om mijn staat van meditatie een beetje op een andere manier te gaan verkennen. Dus dat was een heel bewuste beslissing, een heel bewust proces, heel fijn. Maar dat illustreert volgens mij ook wel hoe belangrijk set en setting is met die dingen. Hè? Dus je kunt van alles doen bij wijze van feestje. Maar als je het effectief op een heel bewuste manier doet, je zorgt dat je omgeving juist is en je zorgt dat je een aanloop naar op een juiste manier is, dan kun je daar waanzinnig veel uithalen. Als je er een soort van. En ik denk dat dat ook in heel veel culturen zo gedaan wordt. Er wordt een sfeer rond gecreëerd. Er wordt een ambiance gecreëerd waardoor dat je effectief naar een plaats gaat die zich voor u kan openbaren, maar je kunt ook een heel andere richting daarmee uitgaan.
Ja, absoluut. En setting en bij paddenstoelen ook de hoeveelheid.
Ja.
En dat vind ik op zich wel leuk aan paddenstoelen. Er is een heel groot verschil tussen wat ze noemen microdosen, dus een enorm kleine hoeveelheid, 0,2 gram of iets in die range. Een normale hoeveelheid zijn de 3 gram, of een grote hoeveelheid 5 plus. 9 gram, er zijn zelfs mensen die 20, 30 gram nemen. Dat zijn heel andere ervaringen met een heel andere impact. Maar Wim, heb jij daar trouwens ervaring in?
Nee. Ah, nee. Absoluut niet.
Niks, nul.
Nee, okay. Nul.
Oké. Okay.
Wel, we hebben hier toevallig
live op deze podcast. We zijn toch aan het filmen. Ja.
Vandaar is ik heel stil ben en vooral aan het luisteren. Ik heb echt geen ervaring ermee.
Maar je weet wel dat het bestaat.
Zeker. Ik luister naar Joe Rogan natuurlijk. Dan weet je wel. Ik weet niet of je allemaal over verteld hebt over dat boek dat godsdienst of het christendom, dat ook ontstaan is door mushrooms. En daar is een boek over geschreven en dan de kerk had het Vaticaan het een boek dan verboden of zoiets. Wat was het dan dat ze de paddenstoelen God's cum noemden of zoiets? En dat daarin wordt dan uitgelegd dat hoe dat het christendom ontstaan is door het gebruik van paddenstoelen.
Ja. Dat is absoluut waar ik denk, waar wel eens een grond van waarheid zou kunnen inzetten, dat christendom vanuit een paddenstoelencultuur komt. Als je paddenstoelen neemt, je ervaart al heel snel het gevoel van oneness. Wij zijn allemaal één, alles is verbonden met elkaar. Er is één bron, alles is liefde. Al die termen kennen we uit het christendom. En er bestaan ook tekeningen waarbij je Jezus ziet staan en aan de voet van Jezus staan paddenstoelen getekend die in het Vaticaan hangen.
Ja.
Dus er is absoluut wel een link, denk ik. En ik denk gewoon dat die verhalen zo fel herschreven zijn. Ik denk dat Jezus gewoon een dude was met 12 gasten die gewoon elk weekend paddenstoelen namen.
Ja, en ook heel controversieel idee.
Was het Mozes en de brandende struik?
Ja, ja.
Want dat was ook... En dat is een Israëlische professor die dan ontdekt heeft. Is het nu een acacia-struik, denk ik?
Syrian rue.
Die DMT geeft als die in brand staat. Dus effectief. Ja. Dus die is al gebrand. Hebben, daar is DMT vrijgekomen en ze hebben gewoon gehallucineerd.
Oh, ja. Ja, inderdaad. Dus de Syrian rue of de acacia is een plant die DMT bevat. Zo zijn er heel veel planten die DMT bevatten. Ayahuasca is daar ook eentje van. En DMT geeft ons een hallucinerend effect. Nu, het is niet oraal actief. Dus als je het gewoon zou innemen via de mond, dan is het niet actief. Maar als je het gaat roken, dan is het wel actief.
Ja.
Dus het zou wel kunnen dat daar... Ja, hoe anders verklaart dat die man van een berg afkomt met twee tabletten in zijn
ja,
hand?
Voilà, dus, en dat is, ja, voilà. Een Israëlse professor, pak 10 jaar geleden of zo, die ontdekte van ja, daar stonden acaciastruiken. Ja. Ja. Dus dat zou wel degelijk verklaren hoe dat de 12 geboren zijn ontstaan.
Als je zo een trip gedaan hebt en je ziet altijd iets anders, maar er zijn sowieso ervaringen dat je ziet van oké, okay, this all makes sense. Bedoel, je snapt ook van waar al die godsdiensten komen en hoe dat we dat dan proberen. Je merkt dat al als je eigen, als je een tripervaring hebt gehad, je wilt dat uitleggen aan mensen. Maar er zijn geen woorden voor om dat uit te leggen. Mm-hmm. Dus je gaat dat proberen... Ja, je probeert dat vorm te geven, maar je moet dat gewoon ervaren. En het jammer is dat godsdiensten de ervaring eruit nemen en enkel de woorden overhouden, waardoor dat je soms heel tegenstrijdige dingen krijgt.
Ja, ik denk omdat godsdiensten gebruikt worden om mensen te onderdrukken. En ik denk, ja, die godsdiensten, die Bijbel, wordt ook constant herschreven. Of is constant herschreven geweest, in ieder geval. De overwinnaar, die schrijft de geschiedenis. Hè? Ja. Dus degene die wint, die vertelt wat er daarna komt of wat er gebeurd is. En ik denk dat er inderdaad wel dingen fout gelopen zijn. Maar vandaag de dag merk je vanuit Amerika en Canada dat er gelukkig steeds meer wetenschappelijk onderzoek rond gedaan wordt. Heel interessante experimenten die gedaan worden met paddenstoelen door heel grote universiteiten.
En het wordt ook gelegaliseerd in grote stukken van...
Op zijn minst gedecriminaliseerd.
Ja, dat is waar. Een belangrijk verschil.
Maar op sommige plaatsen is het al een vorm van legaal zijn. Ja. Waarbij men eigenlijk zegt van, ja goed, kijk, als je paddenstoelen hebt en jij experimenteert daarmee, geven wij geen straf mee. Mm-hmm. Het mag wel niet, maar we gaan het niet meer bestraffen. Maar die onderzoeken zijn heel erg interessant. Ik heb tijdens de coronaperiode had ik me ingeschreven op een webinarreeks van MAPS Canada. En ja. MAPS staat voor Multidisciplinary Association of Psychedelic Substances. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk een groep van dokters en wetenschappers, vooral gebaseerd in Canada, maar ook over heel de wereld. En daar heb ik een aantal webinars gezeten met echt wetenschappers in Zwitserland, die daar echt onderzoek naar doen. Die mensen psilocybine geven, paddenstoelen geven, en dan gaan kijken van, ja, wat gebeurt daar?
Ja.
Die hersenen gaan scannen en die ervaringen gaan opnemen. En die zien daar echt wel heel erg positieve ervaringen. En bijna al die dokters zeiden van, ja, ik ben hier eigenlijk ingerold, via. Want op een bepaald moment, die mensen studeren af en ze gaan zo'n onderwerp kiezen. En wat gaat je dan kiezen? Je probeert dan altijd een onderwerp te kiezen wat misschien nog niet overbestudeerd is. Om dan toch, ja, die dokters willen graag hun naam en faam ook maken. En dan komen van die mensen soms uit op paddenstoelen, psilocybine en zo meer. En die toch eigenlijk allemaal zeggen van wauw, wat ik daar vroeger van dacht, versus wat ik nu zie in de onderzoeken, dat is een heel groot verschil.
Ja, het wordt ook echt gebruikt door mensen van serieuze trauma's ook.
Ja, want PTSD, ja. dat één of twee trips, laat het ons zeggen, zelfs met kleine dozen, dat beter is dan uren met een psychiater gaan praten. En dat echt helpt bij mensen die in oorlogssituaties hebben gezeten, die verschrikkelijke dingen hebben gezien, dat... Die paddenstoel, dat echt helpt bij die mensen. Die...
Set en setting, hè. Dus dat is altijd heel belangrijk. En net zoals bijvoorbeeld MDMA wordt daar ook voor gebruikt. Ja. MDMA is eigenlijk de werkzame stof in hetgeen dat wij als ecstasy kennen. Ja. Daar heb ik zelf nog niet mee geëxperimenteerd. Maar basically kan dat ook gebruikt worden om therapie mee te doen.
Ja.
Dat wil daarom niet zeggen dat iedereen die in de discotheek gaat staan vuiven gebruikt, dat die allemaal ineens problem-free zijn. Helemaal niet. Maar het middel kan wel gebruikt worden om je in zo'n toestand te brengen, waardoor dat psychotherapie ongelooflijk krachtig kan worden. En gewoon geboost wordt maal 10.000. En effectief in een heartbeat ongelooflijke resultaten kan brengen, mits de juiste set en setting. Dus het is niet enkel het middel, het is wat doet je ermee, hoe past je het toe? En alles kan misbruikt worden. Het is een heel krachtig tool, maar je moet het wel op de juiste manier laten begeleiden.
Ik denk de beste combinatie zouden wij hebben met onze moderne kennis over psychologie, gecombineerd met paddenstoelen of ayahuasca.
Ja, ayahuasca is iets... Iets helemaal anders natuurlijk.
Iets heel anders.
Het zit in dezelfde sfeer, maar it's a little less of a joyride, zou ik toch willen zeggen.
Het is veel intenser, hè? Ja, absoluut.
Misschien eens even helemaal, want er zijn misschien mensen die... Hè, we hebben nu paddenstoelen, dat is nog redelijk te begrijpen. En Magic Mushrooms heeft iedereen al wel van gehoord. Ayahuasca wint wel degelijk aan populariteit en aan kennis, maar misschien toch even... from the ground up vertellen wat dat juist is. Ik denk dat jij de uitgelezen persoon bent om dat te vertellen.
Ja. Ayahuasca is eigenlijk een thee afkomstig van twee planten.
Mm-hmm.
De Psychotria viridis. Mm-hmm. En daar zit de DMT in, zoals je zei, in de acacia. En dan eigenlijk de liaan, de Banisteriopsis caapi. Dus dat zijn twee planten. Als je ze apart gaat gebruiken, gebeurt er absoluut niks.
Nul.
Dus die plant waar die DMT in zit, daar kun je een thee van trekken, zo sterk als je wilt. Je drinkt die op, daar gebeurt nul. Je hebt dus die DMT, omdat wat gebeurt er? Die DMT wordt onmiddellijk in ons lichaam afgebroken. En er is dus geen effect. Tenzij dat we eerst die Banisteriopsis caapi ook drinken. Die zorgt ervoor dat er de enzymen die DMT gaan afbreken, tijdelijk worden stilgelegd.
Ja.
Voor een half uurtje of zo. En dan kan die DMT wel werken. Nu, DMT wordt meestal gerookt, of heel vaak gerookt. Dan geeft een zeer korte, zeer krachtige trip, die 10 minuten, 15 minuten duurt. Dat is enorm heftig. Maar gaat je ze in de vorm van ayahuasca, van die thee, gaat je ze drinken, dan kan de trip 4 uur duren, als je geluk hebt. Als je wat langer moet uitzitten, dan kan dat 12 uur, 16 uur duren. En dan is dat vrij intens. Maar inderdaad, hè, zoals Kevin zegt, het is meestal geen joyride. Dus daarom denk ik ook dat het niet verslavend is.
Nee,
het is niet van, ik wil het nog eens doen.
Nee. Ja en nee. Ik ben eens een weekend geweest en dat was enerzijds een heel leerrijke ervaring, anderzijds de meest traumatiserende ervaring van mijn hele leven. De twee samen. En toen had ik wel zoiets van, oké, dit is heel waardevol. Ik ga dat wel eens nog willen doen, maar niet dit jaar en waarschijnlijk ook niet volgend jaar.
Ja.
Maar ooit ga ik nog wel eens zo een les willen leren. Maar verslavend, ik kan me niet voorstellen dat er niemand zou zeggen van, ga ik dat volgende week nog eens doen. No way. Dat bestaat niet. Om te beginnen is dat al ongelooflijk vies om te drinken.
Fenomenaal vies. Dat is het meest bittere dat je kunt inbeelden.
Buiten categorie goor.
Ja. Mijn ervaring ermee, ik heb er geen ervaring mee, maar wat ik het associeer, en ik denk dat veel mensen het misschien gezien hebben in een tijdprogramma op VTM, ik denk Axel Dazeleer en Anne de Baatseleer of zoiets, die dan, en dat waren dan die beelden, en je zag die gewoon, die zagen er slecht uit. Je zag dat die aan het afzien waren. Dat is mijn idee dat ik heb van... van dat. En ja, als je dat inderdaad ziet, dan denk ik van, nee, dat kan niet, dat er iemand daar dat voor zijn plezier elk weekend gaat doen.
Het is mee overgeven en alles bij. Nu, hetgeen dat het wel bij mij gedaan heeft, is, je krijgt zo ongelooflijk veel inzichten over jezelf, over wie dat je bent en hoe dat je zo geworden bent en waar dat je sleutels, waar dat je werkpunten liggen. Dat is gewoon met spotlight op je persoonlijkheid. En ja, we hebben allemaal onze donkere kanten en als daar ineens het spotlicht op staat, dat is niet fijn om te zien. En zeker niet als je dan teruggaat en kijkt van, dat komt vandaar en je beleeft dat terug. Dat is heel heftig, heel leerrijk. En wat je daar dan achteraf mee doet, dat is dan natuurlijk hetgeen wat het verschil maakt. Als je dan gewoon kijkt en denkt van, je doet er niks mee, dan is dat een afschuwelijke ervaring geweest voor niks.
Ja.
Maar als je dat effectief gebruikt als een soort van katalysator om te zeggen, daar gaan we aan werken. En ik moet daar zo en zo aan werken. Want die tools die krijg je in handen, maar je moet nog wel zelf met de tools aan de slag gaan.
Ja.
Hey, dat is toch ook volgens mij uw ervaring.
Ja, absoluut. Het is echt wat je ermee doet. Mm-hmm. Je kunt inzichten krijgen zoveel als je wilt. Als je er niks mee doet, gebeurt er ook gewoon effectief niks.
Nee. Het is geen one-cure-fix-all.
Nee, absoluut niet.
Je krijgt inzicht over wat, maar dat moet je natuurlijk zelf zeggen. Ook met uw paddenstoelen waarschijnlijk. Jij zag van, ik ben een slechte mens.
Maar slechte mens is...
Maar zo voelde dat wel.
Een ijshol. Ja, als je daarna niet zegt, ik moet mijn gedrag veranderen, dan heeft dat ook geen resultaat gehad. Absoluut. Dan mocht je nog zoveel paddenstoelen nemen als je wilt. En je mocht heel veel keren datzelfde beeld zien. Als je daarna niet verandert, dan verandert je niet.
En daarom is het ook jammer dat het in een illegale sfeer zit. Het is gewoon illegaal, punt. Dat ontneemt eigenlijk de mogelijkheid om mensen ook daarna nog te helpen. Want mensen gaan dat vaak dan wel doen. Of ze gaan ergens naartoe, of ze gaan naar Peru en ze gaan een week lang ayahuasca drinken. En dan komen ze terug. En en dan?
Ja.
Als daar geen begeleiding is, want voor veel mensen is het dan de eerste keer zelfs dat ze zoiets doen, en er is geen begeleiding achteraf, dan vervallen die mensen ook gewoon terug. En dan maakt het wel jammer dat men niet zegt van kijk, laten we dit gewoon legaliseren of reguleren. Voor mij persoonlijk, na die eerste keer ayahuasca, is voor mij het idee eruit gekomen, ik ga iets met peace doen. Voor mij is dat eruit gekomen. Daarvoor eigenlijk, als ik daarop terugkijk, ging ik depressie in, depressie uit, depressie in, depressie uit. Mm-hmm. Van werk veranderen, om dan toch maar, dan voel je even goed en dan nee, word je daar ook depressief. En dan, ja, en dat gebeurde eigenlijk regelmatig. Om de 2-3 jaar gebeurde dat. Dat fenomeen bleef zich voordoen. Mm-hmm. En dan 1 keer ayahuasca gaan doen. En ja, ik voel mij een veel completer mens. Ik voel mij een veel nuttigere mens. En ik denk van, ja goed, waarom zouden wij mensen zoiets ontzeggen? Waarom zouden wij mensen niet helpen? Ik denk, we willen allemaal toch een maatschappij waarin meer mensen gelukkig zijn. Want die meer gelukkige mensen, uiteindelijk, die zijn ook gewoon nuttiger. Hè?
Tuurlijk.
Als soort, hè, we kunnen ons vergelijken als mieren en we doen allemaal ons ding. Maar heel veel mensen hebben geen zin om hun ding te doen vandaag de dag. Die willen gewoon thuis zijn en die willen niet gaan werken voor een habbekrats. En ze voelen zich nutteloos en niks waard. En ze zitten met ideeën van vroeger die fout gelopen zijn. En ja, door ayahuasca te doen, ben ik die dingen echt wel kunnen overkomen. En ik voel me vandaag een veel nuttigere mens voor de maatschappij. En ik denk van ja, dit is wat ik wil doen. En ik wil mensen helpen. En ik heb een doel gevonden. En ik denk van ja, waarom zouden wij de mensen niet gewoon... Ik geloof dat in België 1 miljoen mensen antidepressiva nemen op een of andere vorm. Dat is fenomenaal.
Ja, dat is gigantisch veel. Dat is 1 op 10, 1 op 11 mensen.
Ja, 1 op 10, dat is fenomenaal. Waarom zouden we niet zeggen van kijk, we kunnen die mensen helpen en hun waarde vinden en die mensen leren om zichzelf gelukkig te maken. En daarvoor zouden we niet alleen paddenstoelen en ayahuasca en die dingen moeten legaliseren. Maar er moet ook een aanloopfase zijn waarin mensen daar naartoe kunnen gebracht worden door middel van therapie, door middel van te praten. Maar ook een soort van afloopfase of een begeleidingsfase achteraf.
Ja, want nu zit hij zo in die alternatieve sfeer. Ja. Mensen doen dat vaak, hè. Bieden dat aan met de beste bedoelingen. Maar ja, als je met complexe problematieken zit, is het wel handig als er ook iemand bij is die, die gewoon een klein beetje verder kan...
En daarom ben ik ook wel blij als ondernemer zijnde om daarover te kunnen praten. Want ik denk dat ook wel... Dat haalt daarvoor een stukje uit die zotte alternatieve sfeer.
Ja.
Ik ben geen hippie met lang haar dat heel dag niks doet. Kevin heeft nu wel wat lang haar, maar goed. Ja. maar nee, ik ben een ondernemer en ik ben een zakelijk iemand. En ik doe marketing, ik ben salesgericht, ik ben driven, ik ben heel erg... ik ben altijd on, zeg maar. Hè?
Ja.
En ik denk dat het wel positief is om dat gewoon te tonen aan mensen. Van, kijk, en ik denk ook hoe meer mensen dat tonen, hoe meer mensen dat durven tonen...
Ja.
En ik denk dat het positief is. En ik ben ervan overtuigd dat we die richting zullen uitgaan. Maar het zal nog lang duren.
Ja, ik denk ook. Omdat ook alles wat onder de noemer drugs valt, wordt als hetzelfde gezien. Van,
absoluut.
Dat maakt levens kapot en daar is criminaliteit mee gemoeid en dit en dat. En het is in deze geval nog niet verslavend. Maar als mensen drugs horen, dan denken ze direct... negatief.
Ja,
er zijn ook slechte dingen aan drugs. Hè. Dus je hebt de criminaliteit. Oké, dat zijn dingen die kunnen veranderd worden. Maar het maakt ook leven stuk. Er zijn drugs die de leven stuk maken. En er zijn mensen die gaan stelen. En criminaliteit heb ik één over de manier hoe dat verkocht wordt en verdeeld en gedistributeerd wordt. Maar ook mensen die eraan verslaafd zijn, die gaan stelen voor drugs te hebben. Maar langs de andere kant zijn ook mensen die verslaafd zijn aan alcohol... Die ook gaan stelen, die ook hun vrouw slagen omdat ze onder invloed zijn van alcohol. En dat kan dan wel bijvoorbeeld. Dus het wordt hier met 2 maten en gewichten gewerkt. Dat ik denk dat verkeerd is. En dan inderdaad hoop ik dat er meer inzicht komt van wat het kan doen, wat het goed kan doen voor de mens. En dat op die manier toch meer gelegaliseerd of gedecriminaliseerd kan worden.
Ik heb bijvoorbeeld heel lang een cannabis gebruik gehad. Ik was eraan verslaafd, absoluut. Maar niet meer of niet minder als iemand die verslaafd is aan koffie.
Mm-hmm.
Dus ik deed dat dagelijks, maar ik had dat niet nodig om te functioneren. Het was niet dat ik opstond 's morgens en ik moest cannabis hebben. Maar dankzij ayahuasca bijvoorbeeld, op een bepaald moment was dat net zoals je met alcohol zei, ik deed ayahuasca en ik kreeg opeens die inzichten van het is niet meer nodig.
Ja.
Het is klaar. En dat was ook gewoon onmiddellijk klaar. En ik denk in die ayahuasca... sfeer heb ik toen ook wel gezien, van ja, ik heb dat vroeger gebruikt. En ayahuasca toonde mij ook van, ja, maar toen was dat goed. Dat was wat ik toen nodig had om mezelf een beetje overeind te houden.
Mm-hmm.
Ja. Dus ik gebruikte cannabis al van zeer jonge leeftijd, ik denk 13 jaar. Maar ik was wel bijvoorbeeld een straight A student.
Ja.
Dus ik heb altijd zeer goede punten gehad. Dus mijn cannabisgebruik had geen negatieve impact op mijn algemene zijn. Maar nu zag ik gewoon heel duidelijk van, ja, het hoeft niet meer.
Ja.
En het was klaar.
Ja, en ook bij mij toch... Het is niet alleen dat zien, dat ook gewoon voelen. Zo.
Ja, ja,
en ik had toen ook zo het idee, toen die op behoefte niet zo gek wordt, maar toen dat zo die goesting voor alcohol wegviel, als ik toen dat overruled had vanuit een bewuste beslissing van, ja, zeg, kom, hop, toch, dan had ik dat ook gewoon terug als een gewoonte kunnen programmeren. En dus hetgeen dat het bij mij gedaan was die programmatie was weg en ik had er perfect voor kunnen kiezen om dat terug opnieuw te gaan programmeren als iets dat ik deed, terwijl ik op die moment voelde van, pff, eigenlijk brengt me niet veel meer bij, dus ik laat het nu gewoon achterwege. Ja, ik vind dat heel boeiend. Hoe dat zo, ja, dat bord wordt leeggeveegd en dan, ja, het is dan nu om er terug andere dingen op te beginnen schrijven, maar je voelt ook dat bord leeg is. Dat is echt zo'n gevoel. En het is dan nu om terug met krijt nieuwe dingen er te beginnen opschrijven.
Dat is ook... Ja, dat...
En je bent natuurlijk geneigd, je hebt je gewoontes. Als je dan thuis komt en je komt in dezelfde thuissituatie terug thuis, met dezelfde problemen, en je pakt ze niet aan. Als je niet het momentum gebruikt om er effectief iets mee te doen, ja, dan schrijf je gewoon uit gewoonte dezelfde dingen terug op. En daar zit hem dat belangrijke in die begeleiding. En je zegt nu ook bijvoorbeeld ayahuasca in Peru gaan doen. En dat is iets wat veel mensen doen, maar dat is zo een situatie die zo ver van je bed is. Met vaak shamanen die het beste met je voor hebben en een ongelooflijke kennis en achtergrond hebben in het gebruik van dat middel, maar zo weinig weten over het leven zoals dat wij het hier beleven, dat die hun feedback, ja, dat is gewoon niet realistisch. Mm-hmm. Er zijt je niks mee. Je hebt iemand nodig die je helpt, die wel effectief hier, ja, gepokt en gemazeld is, die weet van, oké, wat houdt het in om hier in België te leven? Mm-hmm. Want ja, als je daar in het Amazonewoud zit, allee, dat is fijn en dat zal wel een bepaalde sfeer met zich meebrengen. En die ervaring zal wel ook interessant zijn, maar ja, wat kun je daar achteraf mee doen? Hoeveel kun je meenemen naar hier?
Ja, denk ik ook wel. Maar ook even nog over die verslavingsproblematiek. Er is in Canada een dokter, ik hoor een psycholoog, of een psychiater zelfs, Gabor Maite.
Oh, fantastisch.
Ja. Ja. Dus die man heeft ook ervaring met ayahuasca. Die werkt heel veel met verslavingsproblemen. En zijn visie op verslaving is eigenlijk heel simpel. Hè. Elke verslaving heeft exact dezelfde oorzaak. Het is niet de drug zelf, maar de pijn die daarachter zit.
Ja.
Waarom raakt iemand verslaafd? Als je kijkt naar heroïnegebruik bijvoorbeeld, dat is iets wat heel veel mensen niet weten. 94% van de heroïnegebruikers zijn gewoon normaal functionerende mensen. Die gewoon gaan werken, die zelfs hoge posities kunnen hebben. Maar wat zien we? Wij zien die 6% van heroïnegebruikers in de straat rondlopen. En we denken van, ja, dat is wat heroïne is. Maar Pap had er onderzoeken rond gedaan. Er bestaat zo'n onderzoek waarbij ze eigenlijk muizen water geven met heroïne en gewoon water.
Mm-hmm.
En ze gaan eigenlijk kijken wat die muizen doen. Dat experiment wordt al zo lang gedaan en telkens probeert men dat opnieuw en telkens hetzelfde resultaat. Die muizen blijven van het water met heroïne drinken tot die dood neervallen. Tot er een dokter was die dat experiment ook al een aantal keer gedaan had. Die zei, maar wat als die muizen nu eens een andere situatie geeft? Dus wat doet die? Die zet er een mannetjesmuis met twee vrouwtjesmuizen. Die zet daar leuke spullen, voldoende voeding. Die muis kan zich bezighouden. Dat is een rat, die kan kruipen, klimmen. En die doet exact hetzelfde experiment. En wat gebeurt er? Die muis gaat heel af en toe van het water met heroïne drinken.
Omdat die andere dingen heeft die hij kan doen.
Ja, in het ene experiment verveelt die muis zich.
Je zit daar gewoon alleen in een kotje.
In een lege kamer. Beeld u in dat je in een lege kamer zit. En de enige toegang die je hebt is eigenlijk heroïne of geen heroïne. Ik denk dat je op een bepaald moment gewoon zegt van, ja goed, tot ik dood neerval, waarom nog? En daaruit kwam eigenlijk het idee van, ja, hoe komt dat nu eigenlijk dat mensen, bepaalde mensen drugs gebruiken en verslaafd worden, andere mensen niet. En dat is gewoon de pijn die daarachter zit. Mensen die stabiel zijn, die een goed leven hebben, die voor de rest alles op orde hebben, die gaan drugs op een normale manier gebruiken. En dat fenomeen kennen we. Want we kennen heel veel mensen die alcohol gebruiken.
Hmm.
Die gewoon heel normaal alcohol gebruiken, die niet verslaafd zijn daaraan. En dat werkt met elke drugs, werkt dat gewoon zo. En die heeft een bepaald moment ook ayahuasca ontdekt en die werkt dus ook wel daarmee in centra, die brengt mensen naar Peru en zo, die dan daar ayahuasca doen, die verslaafd zijn aan heroïne en die eigenlijk gewoon uit die verslaving geraken. En ik geloof dat die een Ik moet erom liegen horen dat die een slagingspercentage, dus mensen die eigenlijk ayahuasca gebruiken, uit een verslaving geraken. En dat 2 jaar is, dacht ik, nog 40% of 50% van die mensen zijn van hun verslaving af. Dat is fenomenaal. Ik denk dat je in de reguliere dingen blij mag zijn met 5 à 10%.
Ja, helft is een grote success rate. Ja,
dus 40% tot 50% van mensen die eigenlijk gewoon van hun probleem af zijn. En ik denk bij die andere groep, als je gewoon verder zou kunnen werken, dat het ook wel zou, nog wel iets zou helpen. Ja.
Wauw.
Ja, inderdaad.
Ja, absoluut. Ik denk die middelen zouden ons heel wat kosten besparen in de maatschappij. We zouden gelukkigere mensen hebben, dus we zouden al die mensen zouden productiever zijn, mensen zouden gelukkiger zijn. Dat gaat minder kosten, dat gaat meer opbrengen. De verslavingszorg is in mijn ogen, ik wil er niemand mee beledigen, want ik weet dat heel veel mensen daar zijn die echt wel dat allemaal met super goede bedoelingen doen. Maar ik denk, het kost gewoon enorm veel geld en het heeft heel weinig output. Ik ken mensen die erin gezeten hebben. Je ziet dat gewoon, dat echt, ja, die doen allemaal hun best door daar niet van. Dat zijn echt wel allemaal goede mensen. Want er moest nu iemand dat horen die in die zorg zit. Ik wil die mensen zeker niet op hun tenen trappen, want die hebben echt wel hun hart op de juiste plaats. Maar ik denk gewoon dat ze het verkeerd aanpakken. Dat ze niet. Ik denk dat we die middelen zouden kunnen gebruiken om eigenlijk kosten te besparen en meer opbrengsten te genereren voor de maatschappij. En ik denk dat dan heel aparte kijkers op wat psychedelica zijn, in plaats van het is een drugs, heb je zoiets van nee, het is een accelerator voor onze manier van denken, een accelerator om gelukkiger te zijn en een besparing op heel wat kosten.
En wat dat belangrijk is, in mijn ogen, is dat het, of dat is toch mijn ervaring, en ik vraag me af dat jij erbij aansluit, maar de mensen zeggen, ja, als je alleen maar gelukkig kunt zijn als je drugs neemt, hè, dat is het niet. Je neemt dat ene keer en je neemt dat eigenlijk mee om... Ja, als dat voor mij die ene keer was gebleven, dat is ook goed geweest. Het is niet dat je je gelukkiger voelt tijdens die trip. Het is als je daaruit komt dat je gewoon... Er zijn dingen van je afgevallen die je achter je hebt kunnen laten, waardoor dat je in je dagelijks leven een gelukkigere mens bent. Je bent niet een gelukkigere mens tijdens die trip per se, hoewel dat wel eens tof kan zijn, maar je bent dat achteraf. En dat vind ik zo belangrijk. Want je kunt natuurlijk een drugs nemen, gelijk als alcohol, die je heel blij maakt op die moment zelf. Maar ja, daar heb je een week nadien niks aan. Terwijl zo'n psychedelische trip, dat is fijn op het moment zelf, maar de echte waarde zit hem in hoe wat dat doet met u als persoon en hoe dat u gelukkiger maakt in de jaren die volgen door de inzichten die je gekregen hebt.
Ja, en wat bij mij ook wel de ervaring is door ayahuasca te doen, omdat ayahuasca wordt eigenlijk zo goed als altijd in een groep gedaan, laten we even het heel simpel houden, met 10 mensen, die dan ook hun ervaringen met elkaar delen. En dan besef je eigenlijk van hoeveel verhalen dat er zijn van mensen. Sommige mensen hebben echt een verschrikkelijke jeugd. Hè. Dan besef je ook eigenlijk seksueel misbruik, hoeveel dat voorkomt, hoeveel mensen daarmee te maken krijgen. Soms kom ik op zo'n weekend toe en dan zie je daar mensen lopen dat je denkt van ja, ik zou nooit denken dat deze mensen hier ayahuasca komen doen. Ik heb er al gezien met een man van 78 jaar, met een oude vrouw van achteraan de 60, echt een lieve oma, zeg maar, hè. En dan hoor je die mensen hun verhalen, waar die al zo lang mee zitten. Dan denk je, dat is verschrikkelijk, hè. Die mensen moeten geholpen worden. En dan ben ik het niet eens met iemand die dan zou zeggen van, goh ja, als je drugs moet gebruiken om je gelukkig te voelen. Want dan kunnen we ineens ook gewoon de hele psychologische zorg afschaffen, hè.
Ja.
Als je een psycholoog nodig hebt elke week voor gelukkig te zijn, goh ja, zeg, laat dat maar zijn. Nee, dat doen we niet, hè. En dan ook, hè, wat ik daar straks zei, ja, het moet vertrekken vanuit liefde, hè. Laten we lief zijn voor elkaar, laten we zorgen voor elkaar en laten we dat mensen zich gelukkig voelen. Ik denk dat echt wel een basisrecht is en ik denk dat we daar allemaal van profiteren, dat geloof ik echt. Ik vraag me soms af, stel dat we voor 1 nacht heel de wereld tegelijk zouden kunnen laten ayahuasca drinken of laten trippen, wat het effect zou zijn de dag daarna.
Ja,
hoe dat hoe anders we naar elkaar zouden kijken, met meer liefde naar elkaar zouden kijken en het neemt de scherpe randjes weg.
Ja.
Ja, sowieso. Sowieso. Doet iets met u. Absoluut.
Ja, absoluut.
Maar heel belangrijk, ik kan dat niet genoeg benadrukken, set en setting is ongelooflijk belangrijk.
Begeleiding, er niet zomaar in gaan. Nee. Niet zomaar, oh, ga dat dan een keer thuis proberen.
Goed voorbereiden, goed over lezen, de juiste mensen vinden die u daarbij helpen. Niet zomaar gewoon, ik kan dat eens proberen, even rap. Nee, dat kan ook. Ja, het is wel echt krachtig. Je wilt echt
het
wel...
is geen speelgoed.
Nee,
ja,
absoluut
er zijn
niet.
Wel voorbeelden, inderdaad. Ik weet bijvoorbeeld, een paar met in Amsterdam, dat er een jongen of zoiets uit een appartementsraam valt onder invloed van paddenstoelen. ja, dat zijn mensen die dan als toerist naar Amsterdam komen. Paddenstoelen zijn daar vrij te kopen in een smartshop. En niemand stelt u vragen, hier is het. En die hebben daar geen ervaring mee.
Je weet ook niet hoeveel dat je neemt. Dat is het handige aan alcohol. Als je alcohol neemt, dat is één pintje. Maar tegen dat je 20 bent, weet je ongeveer wel, één pintje ben ik zo zat. 10 pintjes maar, ben ik zo zat. En met zoiets als paddenstoel, als je dat voor het eerst gebruikt, ja, je weet niet wat een dosis is. Mm. Heb je nu de dosis genomen à la 2 bakken bier, of heb je eigenlijk één pintje genomen?
Bij alcohol is dat eigenlijk ook zo. Want ik denk, als we heel jong zijn, ik denk dat allemaal wel weten dat we ons
ooit... zoektocht zo.
Ja, dat we ons ooit eens overdronken hebben. Mm. Dat is omdat je de hoeveelheden niet kent. Ja. Bij alcohol kennen we ze iets beter, omdat het op elk familiefeestje wordt er gedronken. Dus we zien van, er wordt hier gedronken en je ziet hoeveel er gedronken wordt. En ik denk dat je zo onbewust leert van, we drinken bij gelegenheden.
Ja, en het is ook, alcohol is redelijk knip, je krijgt dat binnen.
Ja, het is vrij snel.
En dat werkt. Hè? Terwijl paddenstoel is een half uurtje ongeveer voordat dat begint te werken. Dus het kan best zijn dat je zo neemt en zegt van, ik voel niks. En nog wat. Ja. Oh, ik voel nog niks, nog wat. En dan ineens, here it comes. Ja. En dan, dan heb je natuurlijk wel...
Die impact is mogelijk veel groter. Hè. Ik denk bij alcohol, als je een bepaald moment heel zwaar gaat, dan gaat je in je zetel liggen of op je bed liggen of je gaat op een kruk liggen of in de auto liggen en that's it. Terwijl bij paddenstoelen of zoiets, wat je allemaal ziet en zo. Ik denk, als je daar niet op voorbereid bent, dat is absoluut wel een goeie wat je zegt. Dat is absoluut belangrijk. Zeker voor mensen die luisteren en zo, begin hier niet zomaar aan. Het is geen speelgoed.
Absoluut.
Nee, absoluut niet.
Zoek goede begeleiding om daar een eerste stapje mee te zetten. Ja.
En wie weet kan het ooit via dokters of shamanen of psychologen in onze maatschappij ook.
Ik ben er zeker van dat daar over een maximum 10 jaar wel zou gaan. Als MAPS, die organisatie, zo werk blijft leveren met de resultaten die nu naar boven komen, dat is fenomenaal.
Daar hebben nu de dokters in Canada hebben nu een aanvraag gedaan bij de overheid. Van kijk, dus ze hebben de toestemming om in bepaalde settings, in bepaalde gevallen... mensen paddenstoelen te geven voor bepaalde onderzoeken. Hè. Dat moet allemaal heel gecontroleerd gebeuren. Maar die hebben nu zelf gevraagd van, kijk, eigenlijk willen wij nu de toestemming vragen voor onszelf. Want we zijn die mensen dingen aan het geven. En als wij de effecten zien op die mensen, we willen wel eens even zelf ervaren.
Ik denk dat het wel belangrijk is.
Ja, ik denk dat absoluut. En dat is heel mooi, want daar zie je ook van, kijk, daar ontstaat eigenlijk een dokter/shamanencultuur, waarbij de dokter zelf eigenlijk ziet van, in het begin is het allemaal goed, dus het zijn experimenten, maar die zien dan die effecten op hun patiënten. En die zeggen zelf, dit moet ik ook ervaren. Dan kan ik veel beter met mijn patiënt praten, dan begrijp ik ook veel beter waar je het over hebt. En dat was wat je daar straks ook zei, van je moet het gewoon ervaren. Hè. Mm. Je kunt er wel over praten, ik zie kleuren en vormen. Maar het is veel meer van, ik zie kleuren en vormen. Het is niet naar de film kijken.
Ja, een van de leukste anekdotes dat ik zo kan vertellen over iets dat ik gezien heb tijdens een trip, dat vind ik eigenlijk echt super grappig, vooral omdat ik toen gelachen heb, man. Echt gelachen. Dat was toen... ik was op een gegeven moment met God aan het praten. En ik zeg tegen God, en dan vragen mensen, hoe ziet het eruit? En zo, je weet dat gewoon. Dat is dat. Je zei dat. En ik zoiets van, man... Allee, of vrouw, hè, weet ik veel. Entiteit. God... Maar is dat, man, zo al die miserie op de wereld, mensen met kanker, bij oorlog, hongersnood. Allee, er is zoveel shit gaande. What the fuck, man? Allee, wat is het plan? En toen zei hij... Kevin, het is allemaal voor te lachen, hè, joh. En het voelde toen, want ik zeg dat nu met woorden, maar dat komt ook via gevoelens binnen. Ja. Het voelde toen alsof we inderdaad... Je kent dat zo van die... scan dit cameraprogramma's. En je staat ergens en je huis is aan het afbranden en een auto die valt in het kanaal. En ineens komt daar zo, in mijn generatie, Ron Brandsteder of wie de BV nu ook mag zijn, achter een hoek. En dat zo, tada, is allemaal voor te lachen. En dan ineens is al die miserie, haha, super grappig. Maar dat dan op een kosmische schaal, dat was zo'n grappig moment. En toen zag ik dat de lachende Boeddha, zo een van de... symbooltjes zo de Oosterse mythologie of zo. Ja, toen snapte ik dat. Dat inzicht. Mm. Dat het, hoe erg het ook allemaal is en hoe verschrikkelijk het ook allemaal is, als we doodgaan en achter het gordijn gaan kijken, gaat dat allemaal zo triviaal zijn.
En
ik weet dat dat heel... Dat is heel hard voor mensen die dik in de miserie zitten, I know. Absoluut. Want ik zeg niet dat dat allemaal niet echt is. En de pijn die we voelen is echt. Maar als we dood zijn en we zitten daar achter het gordijn, zo gezegd, en mensen van... Ah, het was allemaal om voor te lachen. Mm. En dan dacht ik van, man, zoveel... ik zei dat toen ook van... Zoveel moeite voor a practical joke. Moeite. You don't know the half of it, man.
Ja.
En dat was zo'n inzicht dat mij ongelooflijk veel relativering gebracht heeft naar mijn eigen struggles, mijn eigen gedoes. Van oké, het is allemaal zo tijdelijk, het is allemaal zo triviaal. Het is eigenlijk allemaal ook gewoon op een gegeven moment gedaan.
Mm-hmm.
En dan lijkt het zo belangrijk.
Dat is trouwens ook wat ze bij die onderzoeken doen. Ik geloof John Hopkins University, een heel belangrijke universiteit wat betreft de medische wereld. Daar hebben ze paddenstoelen gegeven aan mensen die terminaal kanker hebben. Die gewoon weten van het is hier binnenkort echt gedaan. Nog 3 maanden of 6 maanden of whatever. En dan geven ze die mensen paddenstoelen. En hoeveel 84% of zoiets daarna zei van ja, dit was de meest belangrijke ervaring in mijn leven. En dat zeg ik ook altijd. Mensen zeggen vaak, oh ja, de geboorte van mijn kind was zo mooi. Ja, die mensen hebben nog nooit geen paddenstoelen of ayahuasca genomen. Want de geboorte van hun kind verbleekt daarbij, vind ik persoonlijk. Hè. En dat is heel mooi, hè, de geboorte van hun kind trouwens. Maar dan zie je die mensen die bang hebben van de dood, die gewoon weten van ja, het komt eraan, die daarna gewoon enorm veel rust krijgen en daar eigenlijk zeggen van ja.
Je ziet de bigger picture.
Dit was het en het is oké. En we kunnen allemaal doodgaan. Hè. Het kan voor onszelf eens gedaan zijn op weg naar huis. En that's it. Hè. En we hebben wat we nu hebben en we weten niet wat daarna is. En ofwel is er iets, ofwel is er niets. Maar maakt het uit. Dat gevoel krijg je toch wel als je die middelen neemt. Ik heb onder ayahuasca ooit ben ik dood gegaan. In ieder geval, het voelde zo. En dan voel je die dood. En dan was ik daar. En dat voelde echt oké. Dat voelde echt aan van... Ah. En ik kreeg alle inzichten en ik snapte het opeens. En ik had echt zo'n zucht zo van... Ah. Maar waar heb ik me zo zorgen om gemaakt eigenlijk? Dat is toch gewoon oké? En mijn angst voor de dood, ik denk dat we dat allemaal wel hebben. En bij mij popt dat ook nog wel op, maar het is niet like vroeger.
Mm. Ja,
er is heel veel acceptatie in en het gaat toch om, hè? Sowieso.
Ja,
hè?
Natuurlijk.
En nu denk ik soms van, goh, best wel spannend dat moment. Op een bepaald moment gaat dat komen en dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat er zal zijn.
Ja, we hebben al een glimp gekregen.
Ja, inderdaad. Ja. Het is oké.
En dat geeft een heel groot... Ja. Dat maakt mij niet suicidaal of zo, integendeel.
Nee, absoluut niet zelfs.
Absoluut
helemaal
niet. Want je hebt zoiets van, ik wil er het maximum nog uithalen, maar wel een acceptatie van, ja, dat gaat gebeuren. En dat is ook, als die moment daar is...
Het is oké.
Dan is het oké. Dat valt goed mee daar.
Ja absoluut. Ze voelen het toch ook wel, ja, inderdaad. Ja. Absoluut.
Ik denk dat... Een goed moment is om af te sluiten misschien.
Met de dood, ja.
Ja, absoluut.
We hadden met wat Eros moeten beginnen, dan hadden we nu zo die Thanos gehad.
Ja,
gaat,
ja goed, dat is voor de volgende keer.
Ja, voilà, dan beginnen we met...
We zijn ondertussen een uur en een half bezig.
Mooi.
Ja. Opnieuw een oproep aan iemand die effectief tot nu geluisterd heeft. We zijn nu een nieuw persoonlijk record.
Ja.
Dat vind ik toch wel...
Bij de eerste aflevering waren er effectief mensen die een bericht gestuurd hebben. Ik heb tot het einde geluisterd.
Ja, okay. Dan hebben we dat ook gezegd. Van, als je tot nu toe nog geluisterd hebt, want veel mensen zullen beginnen luisteren, maar wie luistert er ook naar het einde? Daar waren we wel eens benieuwd naar. Dus als je tot nu toe geluisterd hebt, dan stuur eens even een berichtje, dan weten we dat. Dat is wel super grappig.
Absoluut. Dank je wel voor de uitnodiging.
Nee, jij bedankt voor de babbel.
Ja.
Ik denk dat we nog eigenlijk heel veel te vertellen hebben.
Ja.
Dus misschien dat we dat nog wel eens opnieuw gaan doen.
Ja.
Ik vond het in ieder geval heel fijn om eens iemand erbij te hebben. En dan zo'n gast als u was direct heel plezant.
Ik ook. En ja, vooral omdat het voor mij een onderwerp was waar ik geen ervaring mee had. Ja. Ik vond het echt super interessant om naar te luisteren.
Ah, leuk.
Yes.
Ja.
En ook weer iets bijgeleerd over vegan. Ja. Als ze u willen volgen, Davy... Waar moeten we zijn?
Op Instagram, ofwel op peace_hasselt, ofwel gewoon Davy Roziak.
Met een S.
Met een S, ja. Yes. Yes, inderdaad.
Oké. Okay. Goed.
Super.
Goed.
Dank u
heel erg bedankt.
Heren, dank u.
Wim?
Kevin?
Ja?
Davy, bedankt. Wat ik trouwens nog wil zeggen, voorlopig de podcast komt om de 2 weken op woensdag uit. Ja. Dus twee wekelijks woensdag om 7 uur op alle grote platformen. En de podcast kan je ook volgen op Instagram, op End of the Haze, Facebook End of the Haze, Twitter End of the Haze. En mij kun je vinden op Instagram just_Wim. En waar kun je jou vinden, Kevin?
@KevinHazen of natuurlijk bij Ploy_YogaStudio. Yes.
All right, ik vond het super plezant vandaag.
Dank u wel.
Merci om te komen.
Het was een goeie.
Ja, inderdaad.
Peace out.